Welkom bij de Fit voor Voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. Met vandaag weer een super toffe gast. Hij is veel aangevraagd door jullie luisteraars en volgers van Fit voor Voetbal. Dus ik ben blij dat ik hem hier eindelijk mag ontvangen. Ik zit hier vandaag met Jori Pegel. Jori, welkom. Ja.
Thanks dat ik er inderdaad eindelijk bij mag zijn.
Ja, zeker. Ja, je stond ook al een tijdje op mijn lijstje en volgers gaven ook aan van... Zou je een keer met Jori Pegel een podcast willen opnemen? Bij deze gaan we dat doen. Dus laten we een mooie aflevering opnemen. Er zijn ook super veel vragen ingestuurd, logischerwijs. Dus daar gaan we... Nou, je hebt ze natuurlijk al een beetje kunnen inlezen. Dus het is een flinke lijst. Hopelijk komen we aan wat mooie vragen toe. Maar laten we er eerst lekker in gaan duiken. Dus thanks dat je hier wil zijn.
Ja, zeker. Ik hoop inderdaad... Ik heb de waslijst aan vragen gezien. Dus hopelijk kunnen we er een aantal wegtikken. Dus... Ik zal proberen de antwoorden niet te lang te maken, want anders hebben we straks een podcast hier van 4 uur.
Ja, precies. Ja. Wat natuurlijk over deze topics natuurlijk sowieso kan, maar laten we dat inderdaad voorwaken. Nou, allereerst, de meesten zullen je dus kennen, omdat ze veel vragen hebben ingestuurd. Maar toch voor die enkele luisteraar die jou nog niet kent, zou je jezelf kunnen voorstellen ter introductie wie je bent en wat je doet?
Ja, ik ben Jori Pegel, 29 jaar ondertussen. Ik wilde bijna zeggen 22, dat is ongeveer wanneer ik ben begonnen. Nee, ik ben huidige Head of Strength bij Ajax. Mijn achtergrond, ik ben eigenlijk bedrijfskundige vanuit de opleiding, vanuit de UvA. Sportend, hele jeugd als het ware in basketbal gespendeerd. Vanaf ongeveer 1920 ben ik geïntroduceerd aan CrossFit, waar ik echt veel meer talent voor had dan voor basketbal. Dus ik zat ervoor al in de gym met de gedachte om beter te worden binnen basketbal, want mijn fysieke capaciteiten in basketbal waren echt beperkt. Dus dat was de reden waarom ik eigenlijk op 16-jarige leeftijd de gym in ben gegaan. Nou, op 19-20-jarige leeftijd gestopt met basketbal. CrossFit gevonden, daar wel meer talent voor gehad om uiteindelijk dat als... atleet te doen op nationaal niveau. En vanuit daar, als het ware, zo geïnvesteerd geweest in mijn eigen proces, dat je steeds meer dingen gaat opzoeken. Waarom doe je het? Het is natuurlijk ook een sport, CrossFit aan zich, dat heel erg gedreven wordt door fysieke capaciteiten. Dus daardoor ga je natuurlijk heel veel inlezen over hoe dat nou eigenlijk werkt, hoe je dat kan verbeteren. Nou, vanuit daaruit enthousiasme mensen gaan begeleiden of mensen gaan helpen die misschien niet zo graag geholpen wilden worden in de gym. Maar ja, die kregen toch mijn adviezen. Op donderdagavond rond een uur of 10:30 s'avonds. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Toen ben ik stage gaan lopen bij Vondel Gym in Amsterdam. Hele mooie tijd gehad. Met veel verschillende populaties gewerkt. Uiteindelijk carrière als CrossFit atleet afgesloten. Doorgegaan richting coach. Omdat je dan toch werkt. Dus ik ging eerst van coaching van reguliere populaties. Gewoon in de gym. Ga je door. Dan begin je atleten te coachen, CrossFit atleten in dit geval, powerlifting, weightlifting. En dan begin je toch ineens voor te bereiden op sport in plaats van voor te bereiden op fitness of gezondheid. Dus dat was een kleine transitie daarin voor mij. Uiteindelijk ben ik nu, wil ik zeggen, 5 of misschien is het nu 6 jaar geleden ben ik begonnen met mijn eerste rol in wat je strength and conditioning zou kunnen noemen. Het voorbereiden op sport dat niet zozeer... een sport is die wordt uitgevoerd in de gym, zoals CrossFit, weightlifting, powerlifting, etc. Dat was binnen basketbal. Toen werd ik Head of Strength and Conditioning voor Apollo Amsterdam. Dus dat was eigenlijk ook de meest logische traject voor mij, want ik ging terug naar de sport waar ik het meeste van wist, basketbal in dit geval. Ja. Daarmee begonnen, daarin doorgegroeid, meerdere teams in Nederland gecoacht, Nederlands basketbalteam, 3x3 Nederlands basketbalteam naar de Olympische Spelen. Ondertussen begon ik ook te werken met andere sporten, hockey, vechtsporten, noem het boksen, MMA, kickboksen. Nou, waar waarschijnlijk ook redelijk wat mensen van me kennen is, omdat ik een aantal jaar Badr Hari's krachttrainer ben geweest. Ja. Dat allemaal door blijven groeien en ondertussen ben ik, nu 3 jaar geleden werd ik gevraagd om te beginnen bij Ajax. Dat was een rol... Bij Jong Ajax, dat is uitgegroeid tot waar ik nu sta. Dan als afgelopen jaar mijn eerste fulltime jaar binnen Ajax en fulltime binnen voetbal als de head of strength van Ajax 1. En dat is waar we nu zijn. En nu ben ik eigenlijk, dit is ook toevallig mijn eerste jaar dat ik ook bezig ben met mijn studie in dit vakgebied. Mijn achtergrond is dus bedrijfskundige. Ja. En ik ben sinds dit jaar ben ik bezig met mijn master in strength and conditioning. Dus dit is de eerste keer dat ik eigenlijk, zoals sommige mensen zouden willen zeggen, tussen haakjes gekwalificeerd begint te worden voor het werk dat ik uitvoer. Dus dat is eigenlijk mijn traject, bedrijfskundige, atleet, vanuit daar doorgegroeid in coach, richting verschillende sporten. Vrij veel brede ervaringen opgedaan, heel veel mooie ervaringen meegemogen maken. Zoals bijvoorbeeld Puerto Rico, Olympische Spelen, kampioenschap Ajax, et cetera, tot waar ik nu sta, als het ware. Dus dat is een beetje een notendop de afgelopen 6-7 jaar, denk ik.
Ja, precies. Super veel gebeurd in die hele journey natuurlijk. Hele omswitch natuurlijk. Zoals ik goed begrijp, eigenlijk echt learning on the job. Gewoon ineens die switch gemaakt. Want wat was voor jou de eerste trigger om die switch te maken? Want bedrijfskundige naar head of strength tussen Ajax, dat is nogal een omslag.
Ja, mijn profielwerkstuk op 6 TVWO, die was ook echt letterlijk dat ik een trainingsprogramma heb geschreven van een basketballer en een voetballer. Want ik was natuurlijk, ik was zelf aan het basketballen, ik was er continu mee bezig. Ja. Maar om een of andere reden had ik nooit het gevoel dat dat een carrière was, dat dat gewoon een passie was en een droom en dat ik daar zeg maar heel veel uithaalde, heel veel voldoening, maar ik zag nooit een carrière. En ik had altijd, althans wat ik verwachtte dat mijn carrière toekomst zou zijn, had ik heel veel plezier in bedrijfskunde en die richting als het ware. Dus ja, toen ben ik daar naartoe gegaan. Maar daar is natuurlijk wel een vrij logisch pad te bewandelen. Nou, en dan het eerste jaar van de universiteit vond ik fantastisch. En toen kwam CrossFit, toen kwam dat doen op topsportniveau. En toen kwam de interesse in, terwijl de interesse daarin zeg maar, steeds meer begon te groeien. En ik eigenlijk in de gaten had van, ja, dit is hetgene wat ik altijd heb willen doen. Ja, dan gaat natuurlijk de interesse in het ander gaat naar beneden. Dus toen heb ik wel, op advies van mijn lieve moeder, heb ik wel mijn studie afgemaakt. Nee. Want anders krijg je natuurlijk spijt. Ja, maar het was puur de. Kijk, eigenlijk is het dus altijd de passie geweest. Het is altijd hetgeen wat ik had willen doen. Maar ik zette nooit de stappen naar naartoe, want ik wist niet of het realistisch was. En uiteindelijk ga je wel gewoon achter je droom aan. En als ik nu terugkijk, ik leef iedere dag als het ware de droom die ik als kleine jongen had voor mezelf in topsport. Dus ja, ik kijk op geen enkel moment terug op die switch met spijt als het ware.
Nee, precies. Je waagde de sprong. Terwijl je dat misschien ergens altijd in je achterhoofd had. Maar misschien nog niet helemaal die trigger. Een soort ander pad bewandelen. Voelde je ook altijd dat het niet per se jouw pad was? Of dat je heel erg op zoek was naar... Of wist je het eigenlijk diep van binnen wel, maar waagde je die sprong wellicht toen nog niet?
Weet ik niet zozeer. Voor mij is namelijk wel, als ik ergens voor ga, dan ga ik altijd 100% voor. Dus ik commit me echt ergens aan. En dus toen ik begon aan de UvA met bedrijfskunde, dan was dat ook echt hetgene waarvoor ik me committe.
Ja.
En dan gaandeweg kom je dus wel jezelf tegen. Dat ook al heb je jezelf gecommit, dat er toch misschien andere dingen zijn waar jij liever voor wil gaan. En daar ben ik dus... Ik denk dat ik gedurende die tijd dat steeds meer begon te realiseren. Maar dat is niet vanaf het begin geweest. Dat is er echt langzamerhand als het ware waren ingegroeid.
Ja.
En ik moet ook zeggen daarbij. Ik krijg namelijk bijvoorbeeld heel vaak de vraag. Nou, hoe kom je in een situatie waar je nu in zit? Daar is geen antwoord op. Want iedere situatie is anders. En iedereen's pad is ook anders. Uniek op een bepaalde manier. Ik heb nog nooit een stap in mijn carrière kunnen voorzien. Of voorspellen. Dus ik heb ambities, ik heb dromen, ik heb dingen die ik wil bereiken, die ik ook nu nog steeds wil bereiken. Maar ik heb nog nooit de volgende stap kunnen zien aankomen. En iedere keer is het soort van, je denkt je gaat rechtdoor en ineens zegt je GPS, nope, je gaat hier vol naar rechts. Oh, en je weet niet waar je naartoe gaat, maar je blijft gewoon doorgaan met hetgeen waar jij je waardering uit haalt, voor jezelf, waar je voldoening uit haalt. En voor mij is het, je ziet wel waar je uitkomt als het ware. Ik was aan het begin van mijn carrière in strength conditioning dan. Daar was ik echt van overtuigd hoe mijn carrière eruit zou kunnen gaan zien. En nu 5 jaar verder denk ik echt van, nou, er is niks van gekomen. Omdat ik het telkens niet had zien aankomen. En ik bedoel het op een hele positieve sens. Als in, ik heb het echt niet kunnen zien aankomen. Alle kansen die ik nu voor me heb zien. Als ik namelijk 5 jaar terug zou gaan en ik zou vertellen wat ik nu allemaal heb mogen ervaren. Dan had ik gezegd tegen mezelf, nee, dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus nee, voor mij is het echt commitment en dan spring in het diepe. Je ziet wel wat er gaat gebeuren.
Ja, precies. En ook voor wat inspiratie voor toch de luisteraar. Want je zegt, ik stel wel die doelen, alleen dat pad daarnaartoe, die is altijd anders. Hoe pak jij dat aan als we daar gelijk op inspringen qua doelen stellen? Schrijf jij dingen op of heb je dat gewoon in je hoofd zitten? Of hoe pak jij dat aan?
Ik zie het als doelen stellen zonder een actie is een droom. Het begint voor mij altijd met een droom. Dus ik heb iets in gedachten, iets wat ik heel graag wil bereiken. Dat voelt als een droom. En dan ga ik het steeds meer als het ware analyseren van hoe realistisch is dit? Is het mogelijk? Zou het kunnen?
Ja.
En als ik het gevoel heb dat er een kans is, dan weer commit ik mezelf. En op het moment dat ik me commit, wat dan het beste helpt om mezelf accountable te houden op lange termijn en ook voor de acties die daar naartoe moeten leiden. Want weer simpel, als ik namelijk zeg ik wil dit, maar er komt niks achteraan, ja, dan ga ik precies nergens naartoe komen, tenzij om een of andere reden fortune rolls my way en alles gaat goed en ik heb door geluk haal ik het alsnog. Maar in het algemeen kan ik zeggen, als je de acties niet hebt, gaat het resultaat ook niet komen.
Nee.
Dus belangrijk voor mij is dat ik mezelf accountable hou voor die acties. Ja. En hoe ik dat meestal doe, is ik spreek het uit. Dus ik zorg ervoor dat mensen weten dat dat mijn doelen en mijn ambities zijn. Daar moet je wel mee oppassen, openbaar. Als in mensen die mijn context niet zullen begrijpen, die zullen misschien verkeerd interpreteren hoe ik, of wat mijn ambities zijn. Die zullen misschien bijvoorbeeld zeggen, ja, je bent ontevreden of je bent gewoon simpelweg niet tevreden met hetgeen wat je nu al hebt, in plaats van dat zij snappen dat het gewoon het volgende is wat ervoor zorgt dat ik altijd door blijf gaan en wil blijven groeien. Exact. Dus voor mij is het stap 1 dromen. Dan kan ik er een doel van maken. Zijn er acties die daar tot kunnen leiden? Hopelijk. Zo ja, dan spreek ik dat uit naar de mensen die de context zullen begrijpen, zodat zij mij ook accountable houden van dat ze over 3 jaar niet zeggen, maar Juri, had jij niet, was niet ik, zei ze, waren dat niet jouw doelen?
Ja.
Hoe komt het dan dat je nu hier staat? En dat je dan in de spiegel moet gaan kijken van, ja, dat komt omdat ik eigenlijk geen flikker eraan heb gedaan en dat is de reden waarom ik niet ben gegroeid. Dus ik moet wel zeggen, die doelen die zijn flexibel, die veranderen met de tijd, want je verandert zelf, je groeit door en je gaat andere dingen als prioriteiten zien. En daar was ik vroeger misschien wat stugger in en nu wordt dat wat vloeiender. Maar iedere keer als ik dus een doel stel, dan is het wel zorg ervoor dat ik de acties heb. Zorg ervoor dat andere mensen me daar accountable voor kunnen houden. En dan daadwerkelijk ook kijken of die acties ergens tot hebben geleid. Ja, en dan iedere keer kom ik dus weer op een situatie uit die totaal anders is.
Ja, precies. Ja, ja, dus het einddoel kan variabel zijn. Of in ieder geval niet een vast punt, maar wel een bepaalde richting. En wat ik heel mooi daaruit filter is eigenlijk, je stelt een bepaald doel, een soort eindpunt. Van, wat je net ook mooi zei, de metafoor van een navigatie. Je wil van A naar B. Maar dan moet ook je gedrag in lijn liggen met die intentie. Dus als jij, ook als voetballer, als je nu luistert en je hebt de intentie om Barcelona te halen of welke club dan ook, of Ajax, ja, is jouw gedrag ook in lijn met die ambitie? Of vertoon je het gedrag van bal op het dak?
Ja, en dat is, ik moet ook eerlijk zeggen, als we dan, ondertussen heb ik wel met een handjevol atleten mogen werken.
Ja.
Dat is ook wel een van de grootste struikelpunten waar atleten tegenaan lopen. Iedereen durft ambities uit te spreken. Iedereen zegt dat ze de ambities hebben.
Ja.
Het zijn maar weinig die daadwerkelijk de acties ondernemen die inderdaad in lijn liggen met die ambities.
Precies.
En het is heel goedkoop en makkelijk om te zeggen dat je iets wil. Maar daadwerkelijk ervoor gaan met de kans dat je vol op je bek gaat en dat je het niet redt, maar dat je er alles aan hebt gedaan en dat het gewoon niet goed genoeg is. Dat is ook voor zoveel mensen of zoveel atleten zo eng dat ze er nooit voor committen. Ze gaan er nooit 100% voor. Want dan kan je altijd zeggen, ja, maar nou, ik heb toch maar gekozen om dit te doen, et cetera, et cetera. Dat ze zichzelf als waar gaan indekken in plaats van te zeggen, dit is wat ik wil bereiken. Dit is mijn commitment. Dit is hoe ik er naartoe ga komen. En dan gaan we wel zien, zeg maar, wat de wereld mij allemaal toestaat. Maar dat is wel een grote gedeelde factor die ik zie bij heel veel atleten waarmee ik heb gewerkt, is wel de willingness om het te zeggen, maar niet de willingness, de gewilligheid om daadwerkelijk de acties te ondernemen. Die daar tot leiden.
Ja, precies. Precies. Dus het uitspreken, dat kan iedereen natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Maar welke acties verbind je daaraan?
Ja, absoluut. En die acties zijn ook heel moeilijk. Want het vraagt heel veel consistentie. En ook op de momenten wanneer je het niet wil doen. En dat ook, dat komt er dan ook bij kijken. Hoe robuust is jouw commitment wanneer het slecht gaat? Het is heel makkelijk om hard te werken wanneer dingen goed gaan. Wanneer je wint, wanneer je in de basis staat, et cetera. Maar wat doe jij op het moment dat je je eerste blessure hebt? Of wat doe je op het moment dat jij op de bank zit? Of misschien zelfs, in jouw opinie, dat jij op de bank zit terwijl je daar helemaal niet hoort te zitten. Wat natuurlijk vrijwel altijd het geval is voor spelers, dat ze het gevoel hebben dat ze daar niet thuis horen. Ja. Dat is een andere discussie.
Ja, inderdaad. Ja,
maar hoe ga je met dat soort tegenslagen om en hoe diep is jouw commitment? Dat zijn natuurlijk ook weer je volgende vragen van als jij iets echt wil en jij spreekt dat uit en jij gaat die acties aan ondernemen, dan moet je daar ook rekening mee houden. En dat is wel heel moeilijk.
Ja. Ja, zeker onder weerstand. Kijk, met wind mee fietsen kan iedereen. Alleen, wat doe je bij wind tegen? En wil je dan nog steeds die eindbestemming bereiken? Of denk je van, nou, ik stop wel. En mijn fiets leg ik hier lekker neer. Dus ja. Inderdaad, zeg. Ja, heel mooi.
Absoluut.
En als we dan toch teruggaan naar je eigen journey, dan zou je ook zeker, je had dus een bepaald doel. Nou, nu ben je uitgekomen bij die topsport, bij de top van Nederland. Een club als Ajax. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daarin ook wat fuck-ups meemaakt, of tegenslagen, of keiharde leermomenten. Zou je daar iets over kunnen delen? Wat echt lessen zijn geweest in jouw journey hier naartoe?
Ik heb meer dan genoeg fuck-ups gehad. Dat is zeer zeker. Ik denk wat het voornamelijk, wat belangrijk is om te begrijpen uit die scenario's, uit die situaties waarin ik me heb bevonden, is dat zijn de grootste leermomenten geweest. De momenten dat ik het meest oncomfortabel ben geweest, zijn de momenten waarin ik het meest ben gegroeid. Ook al zie je het op dat moment zelf, is het heel moeilijk om die realisatie te hebben. Of als je realisatie wel al hebt, en je hebt het bewustzijn in die situaties, dat je er alsnog oké mee bent. Want het is toch vaak een hele grote mentale klap op het moment dat jij tussen haakjes faalt in iets. Kijk, het vak strength and conditioning is op een bepaalde manier nog steeds heel subjectief. Het is heel erg afhankelijk hoe succesvol jij bent. Als trainer bijvoorbeeld ook, word jij gelinkt aan het succes van de atleten waarmee jij werkt. Wat niet altijd terecht is. Als jij bijvoorbeeld met hele getalenteerde atleten werkt, die überhaupt de top halen, al doen zij de meest rare trainingsmethodologie, want ze hebben het talent en uiteindelijk komt dat bovenaan drijven. En misschien ook de werkethiek. Dan kan het lijken alsof jij bijvoorbeeld heel goed bent in je werk. Of misschien ben je fantastisch in je werk, maar jouw club heeft niet de financiële middelen om het talent te kopen, waardoor jij uiteindelijk, je team wint niet, je hoofdtrainer wordt ontslagen, jij wordt ook ontslagen, of jij wordt ontslagen zonder dat de hoofdtrainer wordt ontslagen. Dat zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren die misschien buiten jouw eigen controle zijn. Dus het is heel moeilijk binnen dit vakgebied om te weten, heb ik daadwerkelijk toegevoegde waarde richting een situatie of niet? Want uiteindelijk, je einddoel is verbetering van sportprestaties. Dat is de bottom line. Dat is heel simpel. Maar hoe je daar naartoe komt, dat kan vrij complex zijn. Dat kan een vrij complexe interactie zijn van een enorm aantal variabelen. En dan heb ik niet eens binnen één menselijk lichaam, maar dan ook nog eens de interacties van al die mensen die samen binnen zo'n team zitten. Dus dat is voor mij gedurende mijn carrière soms wel heel confronterend geweest. Wanneer je bijvoorbeeld in het begin van je carrière overtuigd bent van je eigen kennis en misschien dogmatisch bent over dat jij de antwoorden hebt. En logischerwijs gaanderweg steeds meer realiseert dat jij de antwoorden niet hebt en dat je alleen maar meer vragen hebt. En daardoor, in ieder geval in mijn geval, misschien je houvast kwijtraakt. Dus het zelfvertrouwen wat je in het begin van je carrière had vanuit het feit dat je denkt dat je de antwoorden hebt, dat wegvalt omdat je meer vragen leert stellen, kritischer leert te analyseren, ook wat jouw eigen plek is binnen de industrie, binnen een team, in een gegeven situatie. Dat het daardoor moeilijker wordt om die onzekerheid te manoeuvreren, als het ware. Om jezelf daarin binnen te manoeuvreren.
Ja.
En zou ik dat dan zozeer noemen als als fuck-ups? Nee, maar het zijn wel dingen waarbij ik bijvoorbeeld in mijn eigen carrière heb gestruggeld. Is die vragen van, oké, maar hoe weet ik nou zeker dat hetgeen wat ik doe, en zeker is natuurlijk een grote term die we nooit zullen weten, maar dat ik zo dicht mogelijk zit bij het helpen, daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben richting sportprestaties, in plaats van dat ik eigenlijk misschien zelfs ten koste ga van sportprestaties. Dat zij de sportprestaties behalen, desondanks dat mijn aanwezigheid hier is. Dus dat soort vraagstukken zijn wel dingen waarmee ik gedurende mijn carrière moeite mee heb gehad. Maar ook bijvoorbeeld dat je denkt, een bepaalde interventie die werkt. Dus mijn eerste jaar bij Apollo, basketball als head of strength. Ik kom vanuit een krachtachtergrond, want CrossFit, powerlifting, weightlifting, et cetera. Dan ga je met teamsporters werken. En je denkt, oké, ze moeten explosiever worden. Wat is je medicijn? Wat ga je ervoor gebruiken? Krachttraining, want krachttraining is alles. Nou, krachttraining lost alles op. Ik bedoel, als je iets wil oplossen, world hunger, krachttraining, maakt allemaal niet uit. Ja. Dus, wat is dan een van de grootste KPI's? Dus je key performance indicator voor basketball is verticale sprong. Dat is een van de dingen waarbij je kan zeggen, oké, dat is een belangrijke fysieke capaciteit voor de sport van basketball. Nou, wat doe ik dan? Ik was nog wel snugger genoeg om dat eerste jaar in het begin de spronghoogte te testen. Nou, toen gingen we daarna veel krachttraining besteden. Ik denk dat we misschien één plyometrische drill per week deden. Dus als er iets is veranderd in mijn carrière, dan is dat het wel. Eén plyometrische drill per week, heel veel krachttraining. En na een half jaar waren zij inderdaad grotendeels hoog gaan springen. Confirmation bias, check. Ik ben daar. Oké, top. Ik ben heel goed bezig. Tweede helft van het jaar, het werkt. Waarom iets fixen wat niet gebroken is? Ga gewoon door daarmee. Wat op zich niet een heel slecht fundament voor denken is, maar mag wel iets kritisch analyseren, 33-jarige Jury. En we kunnen natuurlijk raden hoe het einde van het seizoen eruit zag, toen we weer gingen testen. Toen was er ineens een aantal die hadden weer geadopteerd, dus die waren beter geworden. En een derde van het team was slechter geworden en een derde was gestagneerd.
Ja.
Dus dan kom je ineens op de realisatie van, oh, ik dacht dat dit de waarheid was. Ik dacht dogmatische variant van mezelf dat ik de antwoorden had. En ineens heb je dat niet. Ineens blijkt hetgeen waarvan jij denkt in theorie dat het zou moeten werken. Het werkt niet zo in de praktijk. En op het moment dat je dat hebt, dan ga je als ware op je snuffert. Dan is het goed dat je het leert bij een kleiner team met minder implicaties. Maar alsnog heeft het implicaties. Dus op dat moment ga je dan wel steeds meer nadenken, oké, maar hoe zorg ik er dan wel voor dat mijn trainingsinterventies de beoogde resultaten faciliteren, of in ieder geval daar naartoe brengen. En dat soort momenten heb ik meervoudig gedurende mijn carrière gemaakt. Trainingsinterventies gepleegd die te riskant waren, gezien de situatie. Trainingsinterventies die, dan heb je dat ene kant van het spectrum. Dus wat doe je daarna natuurlijk als je jong bent en je hebt nog geen kompas? Nou, dan ga je precies tegenovergestelde doen. Ga je alleen maar underloaden. Alleen maar prehab oefeningen doen die geen enkele adaptatie bewerkstelligen. Dan ga je daar natuurlijk compleet naartoe. En uiteindelijk kom je langzamerhand vanwege al die fouten die je maakt en die oncomfortabele momenten, die noemen het fuck-ups, kom je steeds meer in het midden uit waarbij je verwacht dat je dichter bij de waarheid zit. Als in dat je daadwerkelijk iemand helpt richting de bottom line verbetering in sportprestaties.
Ja, precies. Ja, dit popt heel veel inspiratie sowieso op. Inderdaad, moeten we het een fuck-up noemen. Ik denk eerder een leerpunt, waardoor je juist weer verder komt. Anders dan, stel je was gewoon begonnen en het ging allemaal goed in het jaar erop weer. En zo stap, ja, dan ben je ook nooit uitgeleerd. En zolang je nog vragen hebt, ja, wanneer ben je dan eigenlijk geen leerling van nog steeds het vak wat jij nog steeds ambieert. En zo blijf je jezelf continu de vragen stellen in. Tenminste, de waarheid hebben we nooit echt van, dit is de, misschien de waarheid. Het is altijd een soort black box, denk ik nog. Ja, wat gewoon onbeantwoord is. Hele mooie. Ik haal er ook een aantal dingen uit. Sowieso het stukje individualisatie binnen een teamsport zoals basketbal, voetbal. Omdat inderdaad, wat je net heel mooi zei, de ene atleet werd er misschien wel beter van. En de ander was het weer een onderprikkeling. Omdat het lichaam wellicht geadapteerd was aan de methodiek die jij op hem bracht eigenlijk. Ja. Als ik je goed heb begrepen.
Ja, zeker. En dan hebben we het nu natuurlijk meer over het aspect of iemand adapteert aan een fysieke, aan een stressor die je biedt aan het lichaam als het ware. Dus ik geef een stressor dat gebaseerd is op maximale krachtadaptatie of op ballistische krachtadaptatie, maximale snelheid, et cetera. Maar dat komt ook nog verder op hoe jij, wat voor interactie je hebt met een type atleet. Want als ik kijk naar de grootste redenen waarom mensen op lange termijn progressie hebben, is vaak een hoog niveau van buy-in. Dus dat de atleet het werk uitvoert met de juiste intentie en consistentie. Dus als atleten consistent een programma uitvoeren en zij doen dat met de juiste intentie, en dan met consistentie bedoel ik ook dus dat zij niet geblesseerd raken vanwege misschien mismanagen van de load, de stress die je biedt, relatief aan wat zij aankunnen. Maar dus dat, die twee componenten doen ze consistent met de juiste intentie. Ja. Dat zijn degene waarvan ik wel de afgelopen jaren heb gezegd, ongeacht wat voor type programma, wat voor sport zij inzaten, dat zijn degenen die het meeste adapteren. Of die de grootste progressie op de lange termijn boeken. Daar komt ook weer het deel coaching bij. Dus misschien het wat subjectievere. Hoe ga je om met een ander mens dat voor jou staat? Met verwachtingen. Met ambities. Die op een bepaalde manier gewend is om interactie te hebben met een ander persoon. En ik persoonlijk, als ik kijk naar de leermomenten in mijn eigen carrière, zijn dat vaak de grootste. Waarbij ik verkeerd ben ingespeeld op hoe iemand anders functioneerde, omdat ik het alleen maar bekeek vanuit mijn perspectief, in plaats van dat ik me probeer te verplaatsen in hun schoenen, begrijpen dat verschillende mensen wat ik zeg op een andere manier kunnen interpreteren. Dus dat atleet A het misschien precies interpreteert zoals ik het bedoel, maar atleet B, die door een hele andere filter bekijkt, vanwege alle ervaringen die zij hebben, hoe zij in het leven staan, et cetera, dat zij daardoor een totaal andere interpretatie hebben van wat ik heb gezegd met iets, wat ik heb bedoeld ja. met iets. En dus dat zij misschien daardoor de buy-in verliezen, dat ze niet consistent door blijven trainen, et cetera, waardoor ze uiteindelijk blijven hangen. En dat is natuurlijk een enorm aspect van sport, werken met atleten, zeker op het allerhoogste niveau, waarbij nou, die atleten worden natuurlijk wel, wordt continu aan ze getrokken vanuit alle kanten. Dus het is heel belangrijk dat jij het vertrouwen wint van atleten, dat zij weten dat jij het beste met ze voor hebt en dat je ook daadwerkelijk ervoor wil zorgen dat zij beter worden in de sport en rekening houden met wie zij zijn als mens. En daar heb ik in het begin van mijn carrière, kan ik je vertellen, dat heb ik niet goed aangepakt. Want er was altijd gewoon weer dogmatisch. Ik heb de antwoorden, it's my way or the highway. En shit. Dat is het enige alternatief. En ook daarbij, zeker ook coach-atleet relaties heb ik stuk laten gaan door hoe ik daarmee om ben gegaan. Daar leer je op lange termijn wel heel veel van in hoe je dus individualiseert, niet alleen met je trainingsprogramma.
Precies, dat wil ik net zeggen.
Ja. Maar ook hoe je het brengt naar iemand. Met welke intentie. En wanneer jij zegt, oké, ja, de theorie uit supertraining, of de theorie uit biomechanics en sport, of weet ik veel welk boek zegt dat het implementeren van interventie interventie werkt het beste gezien de resultaten die het zou moeten bieden. Dat het misschien niet de waarheid is in de realiteit, gegeven de context waar jij in bent. Dus ja. Krijg ik altijd van die kleine sneertjes op Instagram. Er zijn vaak mensen die dichtbij me staan, zeggen, ja joh, ik stel toch geen vraag aan je, want je zegt altijd, nou, dat is afhankelijk van, en dan kom je daarna met een lulverhaal van.
Contextafhankelijk, ja.
Exact, en dat is wel waar het op neemt. Het is daadwerkelijk contextafhankelijk. En sprak ik dan een paar dagen geleden met iemand die zit heel dicht in de NBA. En zij hadden het over dat de voormalig director of performance van de Golden State Warriors, toen hij met Kevin Durant en Steph Curry begon te werken, dat hij eigenlijk alleen maar ging observeren in het begin. Heel weinig met ze deed en alleen maar ging observeren. Waarom? Je moet eerst leren de situatie waar je in zit en wat je wel en niet kan doen. Want als jij het verkeerd interpreteert met atleten van dat niveau, dan is het klaar als het ware. Ja. Want je hebt geen vertrouwen of je doet juist iets wat nog meer kwaad kan, als in je verhoogt het risico blessures bij iemand die 50 miljoen per jaar waard is aan salaris.
Zo,
Dus dat als het ware, daarmee leren flexibel te zijn, gegeven de situatie waar je in zit, het erkennen van die context. Nou, dit is echt weer een side rant van de afgelopen 10 minuten, denk ik. Het accepteren van die context, en dus ook dat jij niet alleen het programma moet beoordelen en wat voor interventie op papier misschien het beste is, maar ook hoe dat is relatief aan de context en de situatie waar jij je in bevindt met de atleet waarmee jij op dat moment samenwerkt.
Check, sluit ik me volledig bij aan en haal er ook inderdaad twee dingen uit. Inderdaad, die individualisatie, maar niet puur het trainingsschema zelf. Oké, jij moet werken aan doelstelling X. Oké, hier een schema, maar inderdaad een manier hoe je het weer overbrengt en hem ook committed houdt aan die consistentie. Hoe je dat overbrengt. Dus daar heb je veel van geleerd. En wat ik eruit haal, en dat is ook iets waar wij veel prediken, ook op onze eigen Instagram kanalen, is de fysieke training moet een aanvulling op de sport zijn en geen vervanging van. Dus dat moet niet king zijn. Uiteindelijk moeten voetballers. We zitten natuurlijk toch in de Fit voor Voetbal podcast. Nou, net natuurlijk een mooi voorbeeld uit het basketbal. Het zou ook heel gek zijn als je veel meer in de gym zat en weinig de skill zelf beoefent. En ik denk dat het ook wel een meest gemaakte fout is van voetballers die wel 5-6 keer in de week een soort splitschema volgen als een halve bodybuilder aan de slag gaan. En uiteindelijk niet vooruit gaan in de sport zelf. Dus dan is het weer, ja, welk doel en welk middel gebruik je daarvoor?
Ja, dat is daar gaan heel veel atleten überhaupt de fout in. Ik denk in voetbal, vanuit mijn ervaring, meer dan veel andere sporten. Misschien omdat er minder bekend is over fysieke ontwikkeling binnen voetbal. Het is natuurlijk heel lang niet een prioriteit geweest. Dat er daardoor misschien ook minder kennis rondloopt binnen de industrie.
Ja.
Kijk, uiteindelijk is het heel simpel. Zoals ik daar straks al zei, je bottom line, simpelweg, is het verbeteren van sportprestaties. Dat is je uitgangspunt. Dat is het enige waar je op focust. Maar daaronder, dus dat is als het ware je globale macroperspectief, daaronder zit weer een volgende laag aan vragen die je stelt. Oké, ik wil dat iemand beter wordt in sportprestaties. Dus ik wil dat iemand misschien op Champions League niveau kan opereren. Oké. Wat bestaat daar dan uiteindelijk uit? Nou, dan ga je in principe kijken. Je hebt je tactische vaardigheden, je hebt je technische vaardigheden, je hebt je fysieke vaardigheden en je hebt je mentale vaardigheden. Dat zijn eigenlijk je vier grootste pilaren binnen waar jij opereert als atleet.
Ja.
En ergens daarin zit een beperking. Ergens daarin zit de reden waarom jij niet opereert op Champions League niveau. Dan, nu gebruik ik natuurlijk Champions League niveau als een heel globaal voorbeeld. Maar ja, laten we zeggen, voor Haaland is zijn fysieke capaciteit is waarschijnlijk niet de reden waarom hij niet op een hoger niveau zou kunnen komen. Want hij heeft die capaciteit. Voor Mbappé precies hetzelfde. Sommige atleten die hebben daadwerkelijk, de beperkende factor is fysiek. Misschien is dat topsnelheid. Misschien is het startsnelheid. Misschien is duelkracht. Misschien is voor een centrale verdediger is het sprongkracht. Er zijn een hoop, of voor een keeper zeker, dat het bijvoorbeeld sprongkracht zou kunnen zijn. Misschien zijwaartse afzet. Dat zijn allemaal fysieke capaciteiten die de beperkende factor kunnen zijn waarom die atleet niet op het niveau kan presteren wat zij ambiëren. Als dat het geval is, als uit jouw analyse blijkt dat dat je beperkende factor is, dan moet er energie worden verplaatst of gespendeerd aan dat facet van prestatie. Aan fysiek in dit geval.
Ja.
Maar wat als iemand nou de fysieke capaciteiten wel heeft? In de weight room, ze squatten 1,75 keer hun lichaamsgewicht, trekken trapper deadlift 2 keer lichaamsgewicht van de grond af. Ze hebben een 50 centimeter hands-on hips vertical jump op een force plate. Dus het is allemaal goed. Maar op het veld wordt ze toch telkens aan de kant gezet. Dan weet je dus, er is een mismatch in hoe iemand zijn of haar lichaam gebruikt binnen de context van de sport. Want laten we eerlijk wezen, dit zal iedereen snappen die sport heeft beoefend. De gedachte, looks like Tarzan, plays like Jane, is een ding. Dat iemand er heel goed fysiek uitziet, of ja, dat iemand heel sterk is in de gym, maar het niet weet te doen binnen het veld. Vaak is dat een beperking in tactische vaardigheden. Ja. Dus waar jij jezelf positioneert op welk moment. Dit is bijvoorbeeld ook hoe sommige tragere voetballers heel goed kunnen presteren, omdat zij het kunnen inlezen. Nou, op het moment dat zij in een situatie komen waarbij ze dat niet kunnen, dan vallen ze ook heel hard door de mand. Maar
ja,
daar kunnen ze wel mee wegkomen vaak. Of het is je tactische vaardigheden. Hoe jij jouw lichaam positioneert relatief aan een andere atleet in een duelsituatie. Dan kan je wel doorgaan met je squat nog verhogen of nog zwaarder worden. Maar waarschijnlijk ligt de meest efficiënte, effectieve route richting prestatieverbeteringen ligt misschien tactisch of technisch. Als jij moeite hebt met presteren in grote wedstrijden, dan ligt het misschien mentaal.
Ja.
Dus afhankelijk van waar jouw vraagstuk ligt om beter te worden in sportprestaties, gaan we dus verder kijken in dat volgende deel van de analyse. Is het een tactische beperking, technische beperking, fysieke beperking of is het een mentale beperking? En dan kunnen we iets holistischer dus vanuit het hele perspectief, vanuit het hele plaatje kunnen we kijken, oké, maar als dit nou je beperkende factor is. Sommige atleten bijvoorbeeld, stel je voor jij bent centraal verdediger en jij bent 65 kilo en je squat 1 keer lichaamsgewicht. Is een grote kans dat jij de Premier League niet gaat halen. Laten we eerlijk wezen.
Mm-hmm.
Dus dan is er misschien meer reden om in de gym te gaan, om lichaamsgewicht te verhogen, om sterker te worden relatief aan je lichaamsgewicht. Maar als jij al het lichaam van Haaland hebt, dan is dat waarschijnlijk niet hetgeen waar jij tijd aan moet besteden. En misschien moet jij zoveel mogelijk van jouw tijd en energie spenderen op het veld aan je technische, tactische vaardigheden. Misschien. Kijk, ik sta er heel ver vanaf. Ik kan niks zeggen over Haaland en de situatie.
Nee.
Maar stel dat zou het geval zijn.
Ja.
Ik denk dat hij wel een goed voorbeeld is van iemand die fysiek ondertussen wel in orde zit.
Ja, zeker.
Dus aan de hand van zo'n analyse kan je beter zeggen, waar moet mijn tijd en energie naartoe? Want wat veel atleten, waar ze zich in vergissen, en ik moet ook zeggen, veel stafleden vaak, veel professionals in dit veld, alles heeft een kost. Alles kost me, komt met een prijs. Niks is gratis. Als in, zeg maar, there is no free lunch. Dus als jij tijd in de gym gaat besteden, dan neemt dat weg van jouw tijd en capaciteit om op het veld te staan. Als jij filmstudie doet, dan neemt dat misschien weg van de tijd die jij met een sportpsycholoog had kunnen doornemen. Het kan niet allemaal worden gedaan op hetzelfde moment. Dus daar moet je een afweging van maken. Wat is bij mij nu de grootste bottleneck, dus de beperkende factor, om een bepaald niveau prestatie te kunnen bereiken? En wat dus heel vaak het punt is, is de gym is hanteerbaar, het is makkelijk. Nu begint een beetje te leven van, oh, iedereen moet de gym in, want dat is professionalisme, dat is de volgende stap. En daar ben ik het ook mee eens. Dat is ook op een bepaalde manier is dat zo. Maar daar kan je ook in doorslaan.
Ja.
En daarin doorslaan is een stuk makkelijker wanneer je je GPS-systeem niet hebt. Oftewel, waar jij naartoe wil. En dat is afhankelijk van sportprestaties plus je analyse van waar jij nu staat binnen dat gehele perspectief, dat gehele plaatje als het ware.
Ja, check. Zeker als je nu luistert, zoom inderdaad uit. Niet blind staren nu alleen maar op het fysieke, maar ook zeker de skill zelf niet uit het oog verliezen. En wat is jouw beperkende factor waardoor je nu wellicht je doelen niet haalt? Wat jouw B-punt ook is, vanaf A waar je nu staat. Hangt ook af wat inderdaad nu jouw niveau is, waar je naartoe wil. En welke acties zijn daarvoor nodig?
Ja, ik heb bijvoorbeeld wel eens met jongens gewerkt die zeiden, nou, ik wil hoger springen. Oké, nou, waarom wil je hoger springen? Ja, omdat die test bijvoorbeeld achter lag bij anderen. En dan zei ik, oké, maar kan je daar verder in beredeneren? Zo van, hoe gaat dat jou, wat voor tool gaat dat je uiteindelijk geven in binnen de sport, binnen voetbal? Jezus. En dan komt vaak de vraag van, ja, dat is er eigenlijk niet, want ik vermijd überhaupt kopballen. Oké, dan is dit nu hetgeen waar wij veel tijd... Kijk, natuurlijk wel even een disclaimer. De reden, we kunnen natuurlijk alsnog iemand sprongkracht verbeteren, omdat de ballistische capaciteit die we willen verbeteren, et cetera. Maar het komt uit wel ook neer, als jij een voetballer bent, analyseer wat jij wil verbeteren, en dan vanuit daar, hoe je dat kan verbeteren en waarom. Dus als ik zeg, ik wil beter worden in sprintsnelheid, ook weer een hele goeie. Sommige jongens, die laat je een 40 meter sprint doen, supersnel. Zet je op het veld, ogen ze traag. Waarom? Ze interpreteren de situatie verkeerd, ze reageren te laat. Daardoor zijn ze altijd een stap achter. Ze kunnen niet inhalen, waardoor mensen zeggen, jij bent, tussen haakjes, traag. Ben je traag in sprinten? Nee. Ben je traag in handelingen van actie en het lezen van het spel? Ja. Waar zou je misschien meer tijd aan moeten besteden? Dat laatste. Weer disclaimers, allerlei situaties of allerlei factoren dat hier natuurlijk een rol in spelen. Maar in het algemeen is dat wel vaak het geval. En daarom is dus zo'n diepere analyse van, wie ben ik? Waar moet ik beter in worden om daar naartoe te kunnen komen? En hoe ga ik daar komen? Dat is gewoon super belangrijk. Want dan heb je richting. Dan heb je je interne GPS om te bepalen wat ik moet doen, hoe lang ik dat moet doen en of dat het waarschijnlijk waard gaat zijn.
Ja, precies. En dan pas achterhaal je ook die intentie waar je het eerder over had. En is het ook makkelijker om consistent te blijven, omdat je heel helder voor jezelf hebt waar je heen wil. Want als je niet weet waar je heen wil, ja, dan kom je vast wel ergens uit. Maar niet daar waar je wil zijn. Dus dan ben je gewoon aan het ronddobberen van het ene in het andere.
En daarom is het voor mij ook vaak als ik met atleten werk, is ik begeleid ze in de route, maar ik wil dat het stellen van doelen gaat samen. Dus natuurlijk, ik heb een bepaalde mening met betrekking tot wat de data mij vertelt, wat mijn subjectievere coaches IELTS waren, wat mijn perspectief ergens op is. Daar heb ik natuurlijk een visie over en dat zal ik ook zeker bespreken met de atleet. Maar de atleet moet wel bepaalde ambities hebben waar zij naartoe willen. Ja. Dat uitspreken en dan kan ik ze daarmee helpen met het plan en de uitvoering. Maar als de ambitie niet bij hen ligt, dan komt die consistentie nooit.
Nee.
En dan komt die intentie nooit. Nee. En dan gaat mijn prachtige plan, als ik zo vol zou zijn van mezelf om te zeggen dat het een prachtig plan is, maar stel je voor, dan komt mijn prachtige plan gaat toch niet werken, want de intentie en de consistentie gaat er niet zijn. En daarom is het dus voor mij altijd belangrijk dat als ik met atleten werk, dat het gedreven is vanuit de atleet, in plaats van uit een autoritaire positie vanwege het feit dat ik dus haakjes coach ben van die atleet.
Ja, precies. Je kan het perfecte plan voor de neus leggen, maar zij die intentie niet hebben of niet daar commit mee zijn, dan nee, check. Dus nee, zeker als luisteraar hou hier je inspiratie uit voor het stellen van doelen. Of misschien ben je nog nooit zo diep naar binnen gegaan bij jezelf. Maar doe dat eens. Gebruik ook zeker. Nou, moment van opnemen is ook in de zomerstop. Dus is denk ik een mooi moment om te reflecteren en vooruit te blikken van, ja, wat wil ik? Waar sta ik nu op die lijn van A naar B? Wat je intentie is en wat is daarvoor nodig?
Ja, absoluut, zeker.
Check. Alright, nou je merkt nu al, hè, hier kunnen we echt een vier-uurige aflevering maken.
Zeker.
Ja, precies. Toch nog heel veel inzoomend op die switch van jou, maar meer hoe jij kijkt naar dus inderdaad de sportanalyse. Voetbal, hoe pak jij dat aan en hoe vertaal jij zeg maar de sportvoetbal in wat er fysiek voor nodig is? Hoe heb jij dat toentertijd aangepakt? Voor jou wellicht toen ook een nieuwe sport, zonder je eigen achtergrond. Hoe kun je ons daarin meenemen?
Hetzelfde proces. Dus in het Engels heet dat proces wat ik eigenlijk daarnet benoemde van sportprestatie richting technisch, tactisch, mentaal, fysiek. Dat noemen we reverse engineering. Demands of sport. Oftewel, ik ga terugberedeneren vanuit wat er gevraagd wordt in de sport. Nou, dat kan je natuurlijk voor één atleet doen, dat kan je ook op team doen, op teamniveau. En die analyse heb ik eigenlijk ook voor mezelf gemaakt, of maak ik eigenlijk voor mezelf iedere keer wanneer ik in een nieuwe sport ga werken, is diezelfde analyse. Oké, wat wordt er gevraagd vanuit mij binnen een sport, of vanuit de atleet, vanuit een team binnen die sport? Dus om te presteren, wat wordt er gevraagd? Nou, dan is het natuurlijk heel simpel. Wat zijn sommige van de analyses die je gaat doen? Dus je hebt die analyse op tactisch gebied, op technisch gebied, mentaal gebied, fysiek gebied. En ook, voor mij, cultuur. Dat is een enorme rol voor mij als je gaat werken binnen een nieuwe sport. Is wat voor is de vertaalslag in het spreken met de mensen binnen die cultuur? Want basketbal is heel anders dan voetbal. CrossFit is heel anders dan basketbal. Vechtsporten is weer anders dan voetbal, et cetera. Dus iedereen heeft een eigen cultuur en ook een andere manier waarop je dus moet communiceren met je atleten en met stafleden om consistentie en intentie te waarborgen. Dus dat zijn dan de vijf pilaren voor mij. En die laatste heb ik geleerd van Nick DeMarco, een collega, vriend van me, briljant, die heeft als het ware die vijfde heeft hij eraan toegevoegd. En dat heeft mij heel veel inzage gegeven in hoe ik het zelf analyseer. Nou, dan kom ik dus aan. Ik heb een vraagstuk, hoe bereid ik iemand voor erop? Ik moet eerst weten, wat wordt er gevraagd? Nou, vraagstuk 1, voetbal. Hoe lang is de sport? 90 minuten. Oké. Wat zijn de werk-rustverhoudingen? Hoeveel tijd wordt er gespendeerd met stilstaan, met wandelen, met sprinten? Wat is de natuur van de richtingveranderingen? Wat voor implementen wordt er meegespeeld? Oftewel een bal. Die bal mag niet met je handen worden aangeraakt, maar wel met je voeten. Keeper mag hem wel met handen. Wat is het formaat van een goal waarin zij moeten opereren? Hoe groot zijn de velddimensies? Oftewel, hoe groot is de kans dat zij misschien moeten sprinten? Mag de bal de lucht in? Is er dus een kans dat ze moeten springen? Dit zijn natuurlijk hele globale vragen die heel makkelijk en basaal te beantwoorden zijn voor voetbal. Maar aan de hand van die vragen kan je wel beter begrijpen wat een sport nodig heeft. Als je namelijk zo gaat analyseren, dan ga je zeggen, oké, wat is bijvoorbeeld een verschil tussen basketbal en voetbal? Formaat van het speelveld. Basketbal is een veel kleiner veld, waardoor de topsnelheden die een basketballer gaat bereiken, zijn vele malen kleiner dan die in voetbal. In voetbal is de kans dat jij een sprint krijgt van 30 meter, is vele malen groter. Wat betekent dat met blessurerisico? Kans op hamstringblessure is waarschijnlijk groter in voetbal dan in basketbal. Basketbal is gekenmerkt door veel meer richtingsveranderingen, omdat het een kleiner veld is. Wat voor effect heeft dat? Voetbal heeft alleen de wissels dat als je eruit gaat, ben je er ook uit. In basketbal kun je eruit en weer erin. Dus vanuit een energiesysteemvraagstuk is dat ook anders. Basketbal, de sport, wordt in de lucht gespeeld. Dus hoe hoger, hoe beter. Dus de atleten waarmee je werkt zijn vele malen langer dan in voetbal. Wat voor implicaties heeft dat op het type oefeningsselectie dat jij implementeert? Heeft dat ook implicaties op dat jij misschien meer verticaal moet trainen als uitgangspunt, omdat de sport vaak ook verticaler wordt gespeeld? Verder qua blessuregevoeligheid. Nou, we weten natuurlijk vanuit voetbal, trapmechanica, et cetera, het rijken, de extreme hoeken van heupflexibiliteit die vaak nodig zijn en de risico voor bijvoorbeeld lies en hamstring, dat inherent is aan wat er gevraagd wordt van een voetballer. In basketbal is dat het landen op iemand anders voet, omdat er in een kleine ruimte veel mensen staan die allemaal springen. Dus de kans dat je op iemands voet gaat landen is groot. Dus de kans op een enkel blessure is ook heel groot. Dus aan dit soort, en dit is dan natuurlijk een klein voorbeeld ervan, maar zo ga je wel zeg maar zien wat verschillen zijn tussen sporten. vanuit een fysiek, maar ook technisch, tactisch, mentaal en culturele standpunten. Nou, dus het voordeel in het werken als een sporters voetbal is dat er natuurlijk heel veel literatuur bekend is met, nou, wat is het niveau dat op Champions League niveau, wat voor fysieke capaciteiten zijn er op Champions League niveau getest. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan capaciteiten op hamstring, maximale kracht, least maximale kracht voor misschien blessurerisico's. Spronghoogte, meer dan genoeg bekend over. Sprintsnelheden is dingen bekend over. Totale afstanden boven bepaalde snelheden. Er is superveel bekend van de sport in de literatuur. Of überhaupt online te vinden. Waardoor jij kan bedenken, oké, waar moeten mijn atleten naartoe werken? Want het is natuurlijk wel belangrijk dat als jij met een amateurniveau club werkt en jij gaat jezelf vergelijken met data uit de Premier League, dan wordt het een beetje lastig om jezelf daarmee te vergelijken. Ja. Maar het geeft je wel een startpunt als in, oké, zij doen allemaal een sprinttest, zij doen allemaal een sprongtest, zij doen allemaal een hamstringtest, een leastest, et cetera, een maximale krachttest, et cetera, et cetera. Oké, ik moet waarschijnlijk binnen mijn capaciteit, financieel, met de staf, de tijd, de energie die wij erin kunnen stoppen, moeten wij misschien vergelijkbare tests uitvoeren om te kijken hoe wij staan op deze KPI's, dus weer die Key Performance Indicators, relatief aan andere niveaus in voetbal.
Ja.
Dat wordt dan de volgende stap in bepalen waar moeten we aan werken. Dus eerst hebben we de analyse, waar bestaat de sport uit? Dan hoe goed zijn atleten binnen deze sport in deze fysieke capaciteiten die ik heb gezien als, tussen haakjes, belangrijk vanuit de literatuur en je eigen analyse.
Ja.
Dan komt daar ook bij kijken het belang van het spreken van mensen binnen de industrie, want de literatuur kan je lang niet alles vertellen. Op technisch tactisch gebied bijvoorbeeld gaat een voetbaltrainer je veel meer kunnen delen over, oké, onze stijl is dit of onze stijl is dat. En sommige teams die natuurlijk heel erg op counters ingestellen, die hebben misschien een hele andere fysieke load of vraag van hun spelers dan teams die heel aanvallend continu spelen. Als jij met ze lekker zit te chillen met z'n elven in je eigen 16, dan is dat een hele andere fysiek vraagstuk dan wanneer je natuurlijk een heel... Dus dat soort vraagstukken zijn natuurlijk ook wel die je moet bespreken met de staf om je heen. Maar het komt erop neer om om iets wat beknoptere samenvatting te geven. Ik doe dus datzelfde proces, reverse engineering demands. Dus ik kijk wat wordt er gevraagd van de atleten, team of mij als professional binnen de staf. En dan vanaf daar ga ik telkens laagjes toevoegen. Vanuit sportprestatie naar fysiek, mentaal, et cetera, et cetera. En dan vanuit daar, als ik dan bijvoorbeeld naar fysiek, want dat is dan mijn domein als het ware, dat is degene waarin ik tussen haakjes gespecialiseerd ben. Oké, wat wordt er dan specifiek op het fysieke gevraagd? Alright, wat voor niveau wordt dat gedaan? Wat is het risico blessures waar ik ze op moet voorbereiden? En zo kom je steeds verder richting, oké, hier staan zij nu, hier moet zij beter in worden, deze interventies ga ik toepassen.
Precies, dus van heel breed naar, oké, wat heeft de sport nodig, hè? Er gebeurt iets met springen en landen. Er gebeurt iets met versnellen, vertragen. Het speelsysteem natuurlijk, dat is weer de context waar je hem in plaatst. Tot je uiteindelijk, denk ik, daar ook weer een laag onder. Van oké, wat heb uiteindelijk dus de individuele atleet binnen een teamsport zoals voetbal nodig? Hoe pak jij dat aan? Want dat merk ik wel zelf. Als ik daar zelf mag inhaken qua, zeker in een teamsport zoals voetbal. En ook de fysieke begeleiding bij aantal... Ook zeker nog bij profclubs die ik daarover spreek. Of spelers die wij nu begeleiden. Die zich alsnog ook bij ons aanmelden. Dat zegt ook wel iets, denk ik. Qua hun individuele needs. Is dat er een soort algeheel gymprogramma is. Maar dan voor het hele team. Dus de linksbuiten doet hetzelfde als de keeper. Terwijl die eisen, waar we het net natuurlijk over hadden, net weer anders kunnen zijn qua bewegingspatronen. Kijk, natuurlijk dankbaar dat ze zich aanmelden. Maar het valt me zeg maar wel op in die industrie. En hoe kijk jij daarnaar?
Dat is afhankelijk van vrij veel variabelen, factoren.
Ja.
Nummer 1 begin je bij, zou een volledige individualisatie in een utopia situatie beter zijn? Ja, dat denk ik wel. Ook al zou ik alsnog zelf zeggen dat daarin ook vergelijkbare onderdelen moeten zijn. Want 1, je werkt altijd, het zijn allemaal mensen. 2, ze beoefenen allemaal dezelfde sport. Keepers daar soort van los. De rest beoefent toch wel allemaal dezelfde sport. Dus er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Alleen het is vaak de mate waarin zij het moeten doen dat het heel anders is. Waar de ene atleet bijvoorbeeld tekortkomingen heeft op maximale kracht, heeft de ander dat misschien op ballistische kracht, heeft de ander dat misschien op elastische voorwaarden, en heeft de ander misschien een enorme asymmetrie in hamstring, en de ander komt terug van een enkel blessure. Dus waarschijnlijk moeten zij allemaal vergelijkbare bewegingspatronen tot een bepaalde hoogte,
ja.
Maar in hoeverre dat is, en waar de nadruk op ligt, waar de intentie naartoe gaat, dat is afhankelijk van het individu. Want vergeet natuurlijk niet dat als iedereen allemaal hun eigen unieke programma heeft, zonder overeenkomsten, dan wordt het heel moeilijk om één te bepalen of hetgeen wat jij doet daadwerkelijk ook effect heeft. Want om een interventie te kunnen meten, moet je vaak meer mensen testen met iets. Ja. Om te zien of iets niet werkt, moet je natuurlijk ook een grotere populatie testen. Maar twee, en dit vind ik veel belangrijker, is competitieelement. Dus dat jongens ook of meiden ook samen kunnen werken en elkaar samen kunnen pushen. Want als jij, nou, je weet natuurlijk, voetbal is in essentie bijna een 11 maanden of 12 maanden sport als het ware. Het gaat gewoon het hele jaar gaat het door, zeker op een hoog niveau. Ja. Met internationale of met je international periods, et cetera. Het gaat altijd door. En om consistentie en intentie te stimuleren, is dat groepsproces, want het blijven groepsdieren vanwege het feit dat ze een teamsport hebben gekozen, is enorm belangrijk daarin. Nou, dat is een van de facetten wat ik denk dat heel belangrijk is te accepteren of te overwegen. Twee, is individualisering werkt alleen wanneer de atleet daaraan toe is. En wat ik daarmee bedoel is, veel atleten, en dat bedoel ik niet op een negatieve manier, maar veel atleten zijn niet klaar voor individualisering, mentaal gezien. Als in, zij zijn niet onafhankelijk genoeg om dat uit te kunnen voeren zonder dat er iemand 24-7 naast staat die ze exact vertelt wat ze moeten doen, ze accountable houdt, et cetera.
Ja.
Als jij dus in een groep zit, dan heb je in het algemeen dat aantal leiders die trekken vaak veel jongens in de groep mee in het gedrag wat zij willen zien. Dat is vaak de dynamiek die ontstaat. Als jij natuurlijk individueel werkt, dan moet, of iedereen heeft, stel je voor je hebt 20 jongens in de gym en één trainer, wat je vaak bij veel clubs toch wel zal zien. Nou, dan zou je 20 op een ratio of 1 op 20 ratio hebben. Dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om te bewerkstelligen dat die jongens allemaal goed hun werk gaan uitvoeren. Want je kan niet alle 20 hun unieke programma's tegelijkertijd coachen.
Nee.
Maar als zij natuurlijk alle 20 hetzelfde zouden doen, dan wordt dat veel makkelijker om wat meer structuur in die chaos te hebben. Om bepaalde facetten echt de nadruk op te leggen. Dan kan je, zou je bijvoorbeeld, ik maak een tri-set van 3 oefeningen, waarvan er eentje echt de nadruk heeft en de andere 2 zijn minder complex, met minder risico, dus daar hoeft de coach op dat moment minder aandacht aan te besteden. Dus waar kunnen ze de aandacht aan besteden? Aan degene met meer risico en die belangrijker is. Laten we zeggen, je hebt een squat samen met een half-kneeling landmine press en een dead bug. Oké, dan kan jij als coach, kun jij voornamelijk focussen op de squat. Dus als jij 20 verschillende programma's hebt, dan wordt dat ineens heel moeilijk. Want misschien is 1 persoon is aan het deadliften op 80%. Andere persoon die is complexe plyos aan het doen. Iemand anders is aan het benchpressen zonder spotter. Je weet niet wat er allemaal gebeurt. En het is gewoon een dierentuin. Dus
precies, ja.
Alleen als atleten die vaardigheden hebben om echt heel gefocust en gericht aan de slag te gaan met dat proces, dan kan dat. Zo niet, dan kom je heel vaak op neer dat de meeste situaties, van wat ik heb gehoord in ieder geval, de meeste situaties, en vaak waar ik ook zelf in ben geweest, niet de capaciteit te hebben om individualisering echt toe te staan. Want als jij maar 1 staflid hebt en er is niet het budget voor een 2e staflid, of er is niet de tijd om het op te breken in meerdere sessies, dat er telkens 5 spelers tegelijkertijd komen bijvoorbeeld, dan moet jij een best case scenario neerzetten. Dan geef je als het ware de progressie van de individuele atleet op voor de groep. Ervoor zorgen dat de groep zo veilig mogelijk zoveel mogelijk consistentie en intentie weet te leveren. En dat gaat dan ten koste van het individu, waardoor het individu soms dan ook weg zou gaan en een eigen pad op zou gaan. Dat is dan helaas het nadeel van de situatie waar je in zit. Wat ik dan alsnog wel zou adviseren, in dit geval, voor mensen die misschien in die situatie zitten, is er is een ruimte tussen groep en individueel. En dat is vaak small group, en hoe ik dat dan zou zeggen, een soort van emmers. Dus je hebt bepaalde fysieke capaciteiten die misschien beperkend kunnen zijn. Dus die ver onder het gemiddelde liggen van hetgene je zij moeten kunnen om binnen hun niveau sport te kunnen opereren. Nou, bijvoorbeeld groep 1 zijn jongens die uit de data blijken dat zij tekortkoming hebben in startsnelheid. Groep 2 zijn jongens die misschien tekortkoming hebben in topsnelheid. Groep 3 misschien jongens die tekortkoming hebben in duelkracht of maximale kracht. Groep 4 jongens die tekortkomingen hebben in sprongkracht. Nou, laten we zeggen, die zijn opgedeeld in deze 4 groepen. Random voorbeeld. Deze vier groepen zijn opgedeeld in 5 jongens telkens. Dan zou je die 5 jongens samen kunnen zetten in dat groepje dat gericht is met een trainingsinterventie op hetgeen waar zij tekortkoming in hebben. Waardoor de kans dat jouw trainingsprogramma daadwerkelijk het effect gaat hebben dat jij het beoogd hebt, groter is. En ik denk dat dat voor veel clubs, voor veel situaties waarbij een trainer niet de capaciteit heeft om puur te individualiseren, om die slag daar naartoe te maken. Want dan hou je alsnog het groepselement, je houdt alsnog het competitieve element. En het is makkelijker om in te spelen op als het ware de individuele needs van je atleet.
Ja, ja.
Daarbij, als laatste disclaimer, is het natuurlijk wel belangrijk om te begrijpen, het programma is niet de enige manier om te individualiseren. Zoals ik zei, hetgene wat het grootste effect heeft op lange termijn progressie voor mij is intentie plus consistentie. Hoe jij iemand coacht, dus hoe jij iemand benadert, hoeveel feedback jij geeft op bepaalde bewegingen, of je iemand meer met rust laat, of hoeveel sets zij bijvoorbeeld doen van iets, wat voor gewicht zij daarmee gebruiken, dat is net zoveel individualiseren als dat iemand een andere oefeningsselectie zou doen. En dat wordt vaak vergeten dat dat ook nog een aspect ervan is.
Ja. Ja, dus mocht je inderdaad luisteren als performance trainer zijnde, of je mag werken inderdaad binnen die BVO, of als voetballer zelf, hè, er is zeker ruimte binnen die teamkaders van de bewegingspatronen die we trainen. Maar daarbinnen, wat je ook al net tussen de regels door zei, bijvoorbeeld een tricep die je inzet, zou ook bijvoorbeeld de derde oefening of als een soort filler tussen de hoofdoefeningen zijn, met een ITO, zoals we die dan noemen. Ik weet niet of jij die term ook gebruikt, individuele trainingsoefening, die we daarin inzetten. Zodat je alsnog, en dat kan je ook inderdaad in groepjes indelen, van oké, jullie groep, jullie doen die interventie voor bijvoorbeeld een sprongkracht, omdat dat een individueel doel is. Dus laat hem niet links liggen, maar laat hem ook terugkomen in een teamprogramma. Omdat dat maakt uiteindelijk het individu beter in een teamsport.
Absoluut. En ik zou ook, als ik advies zou kunnen geven aan de voetballers zelf, is als je buiten je club om gaat trainen, en ik begrijp echt dat er heel veel mensen zijn binnen staf die daar vaak niet heel open voor zijn en die daar waar er ook echt consequenties aan kunnen hangen als je dat doet.
Okay, maar,
ja. Maar ik zou wel er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je hier open over bent richting de club. En dat er communicatielijn is tussen de trainer waarmee jij werkt en de club. Want de trainer waarmee jij buiten de club omwerkt, heeft vaak niet de kennis van jouw fysieke belasting of misschien mentale belasting die jij überhaupt ook ervaart op de club. Als dat de mensen op de club ervaren die vaker met jou aanwezig zijn binnen dezelfde ruimte. Dus als jij wil dat jouw proces wordt geoptimaliseerd, dan is een communicatie tussen die twee partijen is wel echt van enorm belang om ervoor te zorgen dat jij geen onnodig risico loopt, dat je misschien dubbel werk gaat leveren, want de club zal misschien zeggen, ja, je moet ook het werk hier doen. Nou, ondertussen, de trainer die weet dat niet, dus die past dat dan ook, zeg maar, met jouw eigen individuele sessies past dat toe. Dat soort facetten, of dat soort communicatie is toch echt wel heel belangrijk. Dus ik begrijp dat dat soms heel moeilijk is, en dat dat echt een lastige stap is om te maken, om naar je club toe te gaan en te zeggen, ik ga dit doen vanwege deze reden. Maar ik zou het toch altijd wel te adviseren om het te proberen te doen. Ja. Want dan kan iedereen jou beter helpen. In plaats van dat het misschien conflicterend is met elkaar.
Ja. En dan heb je ook die intentie die je eigenlijk weer uitspreekt. Van, hey, ik wil dit gaan doen om die en die reden.
Ja.
Check. Ja, goeie om daar transparant in te zijn, want dan blijft het ook nog steeds die aanvulling op. En anders wordt het misschien een vervanging van, of een negatieve invloed van dat wat je extra doet. Terwijl je het misschien beter kan loskoppelen, of wat je zegt. Check.
Ja, zeker.
Alright. Nou goed, ik heb nog duizenden vragen die ik hier, tenminste topics die ik heb. Dus misschien moeten we er nog een keertje eentje opnemen.
Ja, waarschijnlijk wel voordat we op die 4 uur komen.
Ja, precies. Ja, dan hebben we nog nieuws gegaan. Ik wil een beetje langzaam bewegen richting de Instagram vragen, want sowieso thanks voor het insturen als je luistert. Dus ook leuk om daar nog een aantal van uit te pikken. Ik heb het wel een beetje geclusterd in onderwerpen, omdat sommige kwamen met elkaar overeen, zoals dingen over snelheid, dingen over de doel, dingen over jou persoonlijk. Dus laten we er een aantal uitpikken. Check. Ja, laten we het hebben over de doelstelling snelheid. We hebben daar wel eens eerder een podcast of iets over gemaakt of dingen over gedeeld. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Daar zijn verschillende vragen over ingestuurd. Hoe word je sneller is dan een hele algemene vraag die is ingestuurd. Wat zou jij hen antwoorden?
Betere ouders kiezen. Als in heb je een genetische loterij gewonnen of niet. Mbappé is sneller dan jij en dat zal hij ook blijven.
Diepe vezels, ja.
ja. Kijk, dat is multifactorieel, maar heel simpel het antwoord is het SAID-principe. Dat is specific adaptations on imposed demands. Oftewel, je wordt beter door hetgeen of in hetgeen wat jij doet. En dan weer met de juiste consistentie, met de juiste intentie. Om snel te worden, moet je snel bewegen. En dan bedoel ik niet op een speedladder waarbij je lichaamszwaartepunt niet verplaatst. Ik bedoel daadwerkelijk waarbij jouw lichaamszwaartepunt zich verplaatst. Dus wil jij beter worden in rechte snel of rechtlijnige snelheid, dan moet je dat oefenen. Nadeel is, dat is een heel gevoelig bewegingspatroon. Risico komt erbij kijken. Dat kan je alleen doen eigenlijk wanneer je niet onder vermoeidheid bent. Je moet rekening houden met gedurende het seizoen. Hoeveel je dat al überhaupt tijdens trainingen doet of tijdens wedstrijden doet. Überhaupt Usain Bolt in voetbal was niet altijd even snel. Waarom niet? Technisch-tactische vaardigheden die daarbij moeten komen. Het is niet alleen maar hoe snel ben je in de rechte lijn. En dat is 's werelds snelste man by far. Dus het komt niet alleen maar aan op die fysieke capaciteit trainen, wat natuurlijk heel belangrijk is, en speed kills, dat is waarom iedereen het wil. Maar ook hoe verwerk je dat binnen de context van de sport. Dus specific adaptations on imposed demands, je moet het trainen om er beter in te worden, maar andere kant van die munt is, wat is mogelijke downside, wat is je mogelijke risico daarvan, blessuregevoeligheid, oververmoeidheid, et cetera. En kan jij het ook toepassen binnen de context van de sport? Dus zijn jouw tactische en technische vaardigheden als het ware adequaat genoeg om te gaan met die snelheid die je hebt? Dus ben je Mbappé of ben je Usain Bolt in dit geval?
Ja.
Dus ik zou daar voornamelijk naar kijken. Ja, en dan verder als je echt ingaat op hoe doe je dat? Nou, contextafhankelijk. Als ik één ding kan meegeven, sprint snel en rust lang genoeg, zodat je de volgende keer wel snel kan sprinten. Zorg ervoor dat je technisch efficiënt sprint. En dan als je hier verder op een wil gaan, dan heb je cursussen van uren op uren op uren. En mensen die hier een hele leven naar hebben toegewijd. Dus ik denk dat dit dan ongeveer wel de notendop is.
Ja, precies. Nee, goed dat je sowieso nog even de speedladder, de welbekende speedladder aanstipt. Daar hebben wij laatst ook een beetje een sarcastische video zelf over gemaakt. Inderdaad, in een Reels. Dus die ging ook aardig lekker. Ik weet dat jij daar ook niet fan bent van het doel, voor welk doel daarachter zit.
Nee, inderdaad, als je het de titel Speed Ladder tussen haakjes, het is voor mij going fast, absolutely nowhere. Als in sport is het natuurlijk het verplaatsen van je zwaartepunt in een andere richting. Ja. En dat zo snel mogelijk, dus een speed of movement waarbij jij jezelf verplaatst. Nou, wat doe je bij een speed ladder is alleen je voeten verplaatsen, maar je lichaamszwaartepunt blijft eigenlijk op hetzelfde punt. Dus dan weet je al vanuit daar dat de transfer richting snelheid en change of direction richting veranderingen of agility, richting veranderingen met een externe stimulus waarop je moet reageren, is gewoon heel klein.
Ja. Simpel. En ik denk dat daar ook heel veel, of tenminste ik weet het zeker, je ziet het veel voorbij komen, het verschil tussen agility en change of direction is nog bij heel veel, ook zeker hele grote kanalen, met alle respect, niet duidelijk. Dan zie je bijvoorbeeld een agility drill en dan zie je één iemand over een paar hoedjes springen. En dan denk ik, dat is gewoon change of direction. Goed dat je, maar benoem het dan ook. Ja, noem het beestje bij zijn naam, weet je wel. Zie jij dat ook?
Ja, zeker. Ik denk ook dat één, het veld strength conditioning of fysieke ontwikkeling binnen teamsport is nog jong. Het is echt nog wel jong. Uit track and field is het natuurlijk al veel groter. Uit weightlifting is het al veel groter. Als je kijkt naar hoe de trainers in de oude Sovjet-Unie dat deden. Ja, dat ligt mijlenver voor op wat 98% van de trainerspopulatie nu doet. Maak er maar 99,5% van. Ja. Maar in teamsport is nog steeds heel weinig. En dat is natuurlijk ook wel, er is weinig barrière om dit vak te gaan beoefenen. Dus er is geen reden om dat soort vakjargon, om die juiste terminologie en die definities te begrijpen. Het is niet nodig om ermee te beginnen. Want je wordt er niet op bestraft wanneer je het niet hebt. En dat is, je ziet het heel veel voorbij komen. En dat is ergens wel kwalijk. Want daardoor beginnen er ook hele erge misverstanden te ontstaan over wat iets is, wat belangrijk is, wat wel het werkelijke verschil gaat maken en wat niet.
Ja, precies. Want hoe ja, superbelangrijk, maar hoe daarop inspelend, pas jij dat, of hoe pas jij bijvoorbeeld dingen als agility of change of direction toe in jouw ja, trainingsprogramma's? Of is dat iets wat je dan juist weer bij, bij de veldtraining zoekt? Daar heb je natuurlijk wel die externe stimulus. Of pak je dat ook zeker mee in een gymsituatie met bijvoorbeeld een voetballer?
Zelfde concept, gaan we weer terug. Reverse engineering sport demands. Je start met prestatie en vanaf daar ga je fysiek, tactisch, technisch. We weten agility is dus richting veranderen binnen de context van het feit dat je moet reageren op een externe stimuli. Ja. Nou, dat, heel veel mensen noemen dat ook game speed. Dus hoe, je, hoe snel jij van richting kan veranderen, gebaseerd op het spel wat jij speelt als het ware. Want iemand die heel agile is, dus hoge agility heeft in tennis, gaat dat niet hebben in voetbal. En nee, vice versa ook niet. Maar er zijn wel bepaalde fysieke capaciteiten die daarin onderbouwend zijn. De capaciteit om richting te veranderen bijvoorbeeld. Die capaciteit is trainbaar op het veld. Die capaciteit is trainbaar in de gym. Dat kan je steeds verder ontleden. Om van richting te veranderen, moet jij bijvoorbeeld je lichaamszwaartepunt moet jij dicht naar de grond kunnen brengen om af te remmen. En om weer te versnellen uit de richtingverandering. Je moet, om dat te kunnen bewerkstelligen, moet je bijvoorbeeld heel sterk zijn in je knieën kunnen strekken. En in een heel kort tijdsdomein. Dus dan wordt het al steeds bekender of duidelijker wat voor type trainingsinterventies je kan doen om die basale fysieke capaciteiten te ontwikkelen. Wat het fundament is voor richting veranderen. Wanneer jij een externe stimulus hebt die, waarop jij moet reageren en een actie op moet inzetten. Dus als jij bijvoorbeeld een atleet hebt die die fysieke capaciteit niet heeft, dan kunnen wij in de gym daaraan werken om uiteindelijk op het veld dat weer toe te passen binnen de sport. Dus natuurlijk eigenlijk wordt dat continu al binnen de voetbaltraining wordt dat zelf gedaan. Door misschien kleiner veld, minder spelers, dat de beslissingen makkelijker worden. Dat wordt natuurlijk ook continu gedaan, maar daaruit kan ook duidelijk worden dat misschien bepaalde onderliggende of onderbouwende fundamentele fysieke capaciteiten niet goed genoeg zijn, waardoor we daar tijd aan gaan besteden. Dan is dit weer een notendop antwoord als het ware. Maar het is hetzelfde concept. Ja. Ik bouw weer terug van datgene waar ik naartoe ga.
Ja, precies. Nee, check. Ja, daar zijn ook veel vragen over qua... ja, dat merk ik ook wel. Veel mensen willen gewoon vaak, wat is de gouden oefening tot dit? Wat is de oefening tot dit? Dat zou jij vaak ook, ik denk op dagelijkse basis wel, wel meemaken. Nou, zo zijn er een aantal ingestuurd inderdaad van startsnelheid. Ja, kan je daar iets over vertellen? Wat is jouw antwoord dan als iemand zo'n soort vraag stelt? Wat is de beste oefening voor startsnelheid?
De kerstman bestaat niet. hier is geen antwoord op. Ja. Als in, we kunnen wel logischerwijs, en voor de mensen die zich daar misschien meer in willen verdiepen, als jij kijkt voor het principe van fysieke overload, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de regels die Yuri Verbishensky ooit heeft geschreven met betrekking tot het heet dynamic correspondence. Dus hoe jij kan verwachten dat een special strength exercise, dus een specifieke oefening, wat voor effect dat bewerkstelligt op een sportskill of een actie binnen sport. Dus bijvoorbeeld de richting van bewegen. De bewegingsuitslag, dus hoe groot een gewricht bijvoorbeeld beweegt gedurende de oefening en de actie in sport. Wat voor musculaire acties er plaatsvinden? Is het voornamelijk bijvoorbeeld concentrisch gedreven? Is het excentrisch gedreven? Is het een combinatie? Wordt de stretch shortening cycle gebruikt? Al dat soort regels die eigenlijk toen, nou, heel lang geleden ondertussen, tientallen jaren geleden zijn ontworpen, is om te bepalen of een oefening een grote vertaalslag heeft naar een actie in sport. Zoals bijvoorbeeld acceleratie. Nou, dus als jij zou willen weten, oké, hoe word ik beter in acceleratie? Dan zou je waarschijnlijk naar track and field moeten. Want ja, hun enige doel in de eerste aantal stappen is zo snel mogelijk accelereren. Om dan te bedenken wat voor oefeningen werken daar voornamelijk het beste voor. Maar er is geen specifiek beste oefening. Want iemand die bijvoorbeeld... random voorbeeld, ik hoop dat het een beetje begrijpelijk is. Een atleet die beperkt is in knie-extensie of heup-extensiecapaciteit, dus om kracht te leveren om knie en heup te strekken, die zal niet ver voorover kunnen leunen in een startsituatie. Dus die zal heel graag rechtop willen lopen. Want als zij voorover zullen buigen, zullen ze niet de kracht hebben om knie te strekken, heup te strekken, om niet voorover te vallen. Dus wat gaan ze automatisch doen? Dat zie je vaak ook met jeugdatleten, die lopen heel rechtop. Als ze accelereren, die gaan heel rechtop lopen. Waarom? Die willen niet voorover vallen. dan betekent het dat zij misschien met hele basale krachtoefeningen, zoals squat en hinge patronen, die capaciteit kunnen verbeteren om voorover te kunnen blijven. Terwijl misschien iemand die al wat verder ontwikkeld is, die zou dat misschien moeten doen binnen de tijdsrestrictie van accelereren. Dus de tijd dat zij op de, dus bijvoorbeeld voor de eerste stap, hoeveel milliseconden zij daarin staan, is natuurlijk veel korter dan een 1 rep max back squat. Dus na een tijdje gaat die 1 rep max back squat gaat niet zo heel veel vertaling meer hebben naar die eerste stap van accelereren, want het is te snel. Dus misschien ga ik dan nu andere oefeningen zoeken, wat mij nog steeds helpt met het trainen van knie- en heupextensie, maar dan binnen de tijdsrestrictie van de oefening zelf. Misschien zijn dat sprongvarianten. Nou, misschien is dan de volgende stap, als ik dat ook als het ware heb uitgevogeld, is dat het nu binnen de tijdsrestrictie zit van accelereren en nog steeds de nadruk ligt op knie- en heupstrekken, maar ook binnen de richting waar ik naartoe wil. Dus misschien worden dat meer pliometrische drills waarbij ik mijn lichaam voorwaarts verplaats, net zoals dat ik bij een acceleratie heb. Voor andere atleten zou het misschien zijn dat zij motorisch achterliggen, coördinatief. Dus dat zij wel de capaciteit hebben, bijvoorbeeld de knie- en heupstrekkercapaciteit, om een acutere hoek van hun lichaam te hebben relatief aan de grond. Oftewel dus heel erg voorover gebogen te zijn terwijl zij sprinten. Maar dat ze dat gewoon niet doen omdat zij de skill niet hebben. Dat betekent dat zij meer tijd moeten besteden aan coördinatieve transfer van oefeningen. Ervoor zorgen dat zij die posities voelen, kunnen toepassen en daadwerkelijk ook kunnen uitvoeren binnen accelereren. Er is dus geen... Nee. Kerstman bestaat niet. Er is geen antwoord of geen één oefening wat het kan zijn. Maar dat soort regels als dynamic correspondence of de regels die zijn van motor learning, dat soort regels kan je wel gebruiken als richtlijnen om beter te bepalen waar jouw energie en je tijd waarschijnlijk naartoe moet gaan.
Ja, en dat is denk ik ook het gevaar als je dus wel op internet allemaal fantastische uitziende fancy dingen ziet, waar jij misschien terug naar de basis moet. En misschien gewoon een normale squat zou eerst eens goed een normale back squat zou kunnen maken, omdat het misschien jouw limiterende factor is. En ja, hoe pak jij dat aan met een atleet die naar jou toe komt met zo'n vraag? Dan ga je dus eerst kijken, gewoon, waar sta je nu? En wat is voor jou nodig? En daar ga je die oefeningen aan toevoegen. De tool is misschien dan niet het doel. De tool is een manier om bij dat doel te komen. Ja.
Ja, dus precies dat. Dus het concept, zoals het nu waarschijnlijk wel duidelijk is, werkt hetzelfde, ongeacht wat het is. Ja. Het is terugberedeneren vanuit het eindpunt. Ja. Maar dan ook wel belangrijk om daaraan toe te voegen, is te bepalen of hetgeen wat ik heb gedaan ook daadwerkelijk het beoogde effect had. Dus stel iemands acceleratie is beperkt en we merken dat de eerste 10 meter is bijvoorbeeld heel traag. Squat is nu relatief aan lichaamsgewicht 0,75 keer. Een eigen lichaamsgewicht wat zij in een back squat kunnen doen. Nou, we weten logischerwijs dat dat echt een beperking kan zijn richting startsnelheid. Dus wat gaan we doen? Daar gaan we aan de slag. We hebben die squat verhoogd naar 1,25 keer lichaamsgewicht. Wat voor effect heeft dat gehad op mijn startsnelheid? Ben ik nu sneller geworden? Ben ik blijven hangen? Ben ik achteruit gegaan? Want vanuit daar kunnen we beter bepalen wat is de volgende stap. Want stel iemand is inderdaad beter geworden, dan kunnen we zeggen, oké, hoeveel moeite kost het nu om hier naartoe te gaan? Ah, niet veel. We moesten 1 keer per week moesten squatten. 3 setjes, 5 herhalingen op 70%. Oké, nou, dat klinkt goed. Kunnen we daar een beetje meer uitmelken als het ware? Blijft ze nog steeds doorgroeien? Ja, uiteindelijk kom je natuurlijk op een punt waarbij je returns steeds minder worden. Ik moet steeds harder werken voor die extra kilo op die squat. En misschien na een tijdje gaat überhaupt krijg ik stagnatie van mijn acceleratiesnelheid. En dan weet je, ik moet door. Het liefst wil je net voor dat punt wil je doorgaan. Maar dan weet je, ik moet nu doorgaan naar de volgende stap. En als jij nooit meet, als jij nooit kijkt wat voor interventie, wat voor of het daadwerkelijk het beoogde effect heeft gerealiseerd, dan wordt het heel moeilijk om kritisch te zijn. En als je het dan ook hebt over bijvoorbeeld veel van die Instagram-video's die je ziet en trainers die allemaal dingen promoten. Ik vraag me af, en dat is dan niet zozeer kritiek, dat is gewoon een vraag die ik aan mezelf stel, hoe vaak zij daadwerkelijk nadenken over het effect dat dit genereert bij de populaties waarbij ze het implementeren. Daar zou ik aan twijfelen of ze dat vaak doen. Want als je dat logischerwijs gaat doen, aan de hand van de literatuur die er bestaat en aan de hand van de experts die op deze aarde rondlopen, dan zou ik heel snel denken dat je in de spiegel gaat kijken en denken, oké, dit gaat waarschijnlijk geen transfer hebben. Nee. Dus Dat is natuurlijk heel lastig. Dus ik zou altijd wel zeggen, als je ook je dus gaat analyseren, zorg er wel voor dat je kritisch analyseert. Dus ook terugkijkt en terugbredeneert. Waar was jij? Waar sta je nu? En is het beoogde effect gerealiseerd?
Ja, precies. Anders dan is het maar gissen in het niets. Ja, check. Het kan er inderdaad goed uitzien. Of inderdaad heel fancy met allerlei een sprong. En nog even een 360 draaien er tussendoor. En trampolines en een hele circus maar op. Maar heb dat inderdaad transfer naar de sport zelf. Dat moet je jezelf afvragen. Of kan het inderdaad ook met een simpele tool als een back squat? Dat zou ook...
Nou, en als je dus, wat ik dan wel wat ik grappig vind, is de oudste velden binnen dit gebied, dus fysieke ontwikkeling en sportperformance, is track and field en is weightlifting. En als je eigenlijk kijkt naar de interventies die zij daar plegen, dat is relatief, als je dat weerlegt naast, dus je kijkt naar het werk wat Dan Pfaff bijvoorbeeld doet in track and field, en je legt dat naast alle Instagram-gurus die nu op de aarde rondvliegen met 500.000 volgers, dan is hetgeen wat Dan Pfaff doet met de populaties die al tientallen jaren hierin worden getraind en waar allemaal wetenschap over bekend is ondertussen, waar de hoogste performers op aarde op fysieke capaciteiten in zitten, in die sporten, dan doen zij hele simpele dingen. Ja. Hele simpele onderbouwde dingen, interventies. En in de wat chaotischere sporten, die misschien wat minder ver ontwikkeld zijn in het veld, daar zie je alle complexe fancy tools, waarvan we helemaal niet weten of het überhaupt een effect gaat hebben. En nog mooier, waarbij we vrij makkelijk, logischerwijs, een gat kunnen boren in de argumentatie die daarbij hoort. Zoals bijvoorbeeld een speedladder.
Precies. Een mooie quote. Ik heb het ook vaak met Paul over, van doe de gewone dingen ongewoon goed. Dus misschien zijn dat hele basic dingen. En als je het dan weer hebt over consistentie, zijn dat ook vaak... Is dat misschien ook voor je gevoel heel saai? Je wil toch die entertainment doen. Maar ben je bereid om inderdaad, nou, wat je zegt, hè, alles heeft een prijs. Alles kan, maar niet tegelijk. Ben je bereid om die prijs te betalen om inderdaad consistent, die ook als je geen zin hebt, om die stem in je kop om te zetten van, nee, ik blijf gewoon de gewone dingen ongewoon goed doen, omdat ik dat einddoel voor ogen heb.
Ja, absoluut. En dat is ook heel moeilijk. En dat is dus ook aan de coach om ervoor te zorgen dat, dat die intentie blijft geleverd blijft worden gedurende het consistente traject als het ware.
Check.
Hoe saai de interventie ook is.
Ja.
En hoe weinig Instagram volgers het ook aantrekt.
Ja, inderdaad. Maar uiteindelijk gaat het om de inhoud en of het een atleet weer helpt in zijn sport, in zijn of haar sport.
Ja, ja, klopt.
Check. All right. Even kijken. Super veel vragen, zoals gezegd. Iemand vraagt bijvoorbeeld, ja, hoe zorg je ervoor dat niet iedere voetballer een bodybuilder wordt?
Ik denk dat ik die grotendeels, dus deze kan kort houden, ik denk dat ik die grotendeels heb beantwoord in het begin met het analyseren van waar de benodigdheden zijn binnen de sport. Ik denk dat je grote nadruk is, want dan weet jij ook wat voor lichaamsgewicht jij bijvoorbeeld nodig moet hebben en hoe sterk jij moet zijn in de gym om dat te kunnen toepassen. En als jij die analyse uitvoert, dan wordt het makkelijker om daar kritisch naar te kijken en dan word je inderdaad geen beachbody, maar dan word je een topsporter.
Ja, precies, want ook wel veel, misschien daarop inhakend, veel spelers die ik spreek, die daar bijvoorbeeld nog geen lid zijn of die ik gewoon online spreek via DM. Zeg van ja, ik heb wel inderdaad een plan voor voetbal, maar als je dan iets doorvraagt, dan is het bijvoorbeeld maandag doe ik borst triceps, dinsdag doe ik benen, woensdag doe ik dit. En dan heb je een soort 5, 6, misschien 7 dagen per week, soort splitschema. Als ik die vraag aan je stel qua split of full body, hoe kijk jij daarnaar voor een voetballer?
Afhankelijk van de trainingsbelasting op het veld. En benodigdheden. Maar allerbelangrijkste is trainingsbelasting op het veld. Welke dagen wordt het meest belast? Wat zijn de zwaarste belaste dagen? Wanneer zijn de rustdagen? En dat je daarop inspeelt met wanneer jij voornamelijk dan zware beenbelasting hebt. Want dat is natuurlijk hetgene wat het meest conflicterend is met hetgeen wat op het veld wordt gedaan gedurende het seizoen. Dus daar rekening mee houden, dat is het allerbelangrijkste. Dan is natuurlijk de vraag, hoeveel bovenlichaamkrachttraining is er nodig? Dat is discutabel, daar kan je echt goede discussies over voeren. Ja. Maar de gedachte ervoor zorgen dat jouw zware beenbelasting in de gym niet conflicterend is met je voetbaltraining. Daar ligt de prioriteit. En dus ook of jij full of een split schema als het ware uitvoert. Want als jij zegt, weet je wat, ik ga lekker Nordic Curls doen op maandag. En op dinsdag heb je je VCT-training. Ik weet, die VCT is 8 tegen 8 op 3/4 veld. Dan vraag ik mij af of jij zin hebt om je hamstring eraf te scheuren. Of dat je het risico wil minimaliseren. Dus dat soort vraagstukken wordt dan wel leidend. Wat is de trainingsbelasting op het veld? En daaromheen werken. Want je bent uiteindelijk in de gym ben je bezig ondersteunend aan voetbalkwaliteiten. Precies. Dus als jij in de weg daarvan gaat zitten, dan ga jij niet in lijn liggen met ervoor zorgen dat consistent en de juiste intentie op lange termijn kan uitvoeren. Dus daar ligt je prioriteit. Dat is veel belangrijker dan of je split of full body gaat.
Ja, een stukje context en aanvulling op blijft leidend.
Ja, zeker.
Precies, toevallig liet je hem afvallen. Nordic Hamstring Curl. Stelt iemand twee vragen over, hoe jij daarnaar kijkt.
Populair.
Ja, zeker. Ja. Even kijken, hij vraagt... Hoe veroorzaken Nordic Hamstring Curls niet te veel spierschade... als de speler in 1 à 2 dagen weer moet trainen?
In het algemeen hanteer ik de regel... ik wil geen zware hamstringbelasting binnen 48 uur... van het volgende moment dat je moet sprinten. Dus logischerwijs betekent dat... ik belast hamstrings alleen zwaar. Het is eigenlijk zwaar afhankelijk van de situatie in het jaar waar je in zit... met wie je zit, et cetera, wat zij vooraf hebben gedaan. Maar ik belast altijd voor een rustdag. Waarom? Omdat ik dus niet wil dat zij binnen 48 uur moeten sprinten... wanneer er meer spanning staat op die regio zelf, op die musculatuur, of op die spiergroep zelf als het ware. Dus dat is 1. En 2, wat ben jij gewend? Dus op het moment dat jij nog nooit van je leven Nordic hebt gedaan en jij gaat 3 keer 8 Nordics doen, jij gaat 4 keer 24 Nordics doen, dan ga jij heel veel schade hebben en reactie daarvan op de volgende dag. Ja. Als jij gewend bent om 3 keer 3 Nordics 1 maal per week te doen, en jij hebt een belangrijke wedstrijd die week, en daardoor ga je even naar 3 keer 1 of naar 2 keer 3, dan heeft dat natuurlijk een effect op hoe jouw lichaam daarop reageert. Terwijl als jij van week 1 naar 2 keer 2, naar week 2 naar 3 keer 6 gaat, dan is de kans dat jij flinke reactie krijgt, is vele malen groter. Dus niet alleen kijken voor mij, wat is de vraagstukken voor de volgende dag, maar ook wat is hetgeen wat jij gewend bent.
Ja, waar sta je nu? Ja.
Ja.
Check. Ook een vraag voor een keeper. We lieten hem net al even doorschemeren. Belangrijkste focus areas voor keepers. Hoe kijk jij er naar het onderscheid tussen een veldspeler of een keeper qua fysieke eisen, belasting?
Totaal anders. Voor een keeper is, vanuit mijn opinie, is het belangrijkst om belachelijk explosief te zijn en technisch, tactisch, extreem waardig en mentaal ongekend goed. Als in, je bent de laatste persoon, de laatste redding. Als jij het fout doet, gaat niemand gaat jou redden. Als een aanvaller de bal verliest, dan kunnen ze ook zeggen, die middenvelders vangt het wel op. En de middenvelder die zegt, ja, de centrale die vangt het op. En die centrale die zegt, ja, maar ik heb de keeper nog achter me. Precies. Maar keeper, het enige wat jij hebt is een net en 0-1. En het vraagstuk wat zij hebben is totaal anders dan de rest van de spelers. Als in de rest van de spelers zijn 90 minuten lang, wordt er vanuit een energiesysteem, hun energiesysteem wordt er extreem veel gevraagd. Voor keepers is dat lang niet het geval. Ja. Wat ik heel veel zie vanuit keepers en hoe keepers trainen, is dat ze superveel bezig zijn met conditioneel werk. Terwijl eigenlijk, grotendeels, zijn zij meer vergelijkbaar qua belasting met sommige van de sporten, de Olympische sporten, zoals gewicht heffen, hoog springen, ver springen, et cetera. Als in, het is 1 of 2 superkorte handelingen en heel lang tussen haakjes rust. Ja. Dus je hebt een extreem lange werk-rustverhouding, waardoor iedere output maximaal moet zijn. Maar als jij niet hoog genoeg springt, als jij niet ver genoeg naar de zijkanten kan springen, als jij niet hard genoeg die bal kan gooien of kan werpen, of als jij niet hard ver genoeg kan trappen, je doeltrap, dan heb jij de tools niet om te overleven. Dus jouw trainingsbelasting moet er tot zijn dat jij op fysieke capaciteit zo explosief mogelijk bent. En dat kan uiten. En dan technisch, tactisch en mentaal. Daar zit het natuurlijk echt voor een keeper waar de onderscheidende factor in zit.
Ja, zeker. Hele andere belasting. Je staat soms stil. Je moet het spel lezen. Je moet coachen. Je focus houden tot dat moment komt en je moet er staan.
Ja, precies. Waar een andere positiespeler misschien vele malen meer continu bezig moet zijn. Dus er inderdaad vanuit een energiesysteemperspectief totaal anders wordt gevraagd dan wat er van een keeper wordt gevraagd. En dat verandert dus ook je trainingsbelasting.
Ja, 100%. 100%. Dus zo pas jij dat toe binnen, nou ja, stel, er komt een hele voetbalteam binnen bij jou in de gym. Dan doen de keepers wel iets anders. Misschien ook wel weer generiek, bepaalde bewegingspatronen. Maar daarbinnen in hun individuele needs, wat zij nodig hebben als keeper.
Ja, dus zij zullen bijvoorbeeld veel meer de nadruk hebben op, nou, laten we zeggen, ze hebben natuurlijk veel valmomenten. Dus hoe robuust is de schoudergordel? Dat is iets waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Hoe goed kunnen zij zijwaarts afzetten? Vaak is lichaamsmassa ook een groter vraagstuk voor keepers relatief aan de meeste veldspelers. Dus dat soort vraagstukken zijn anders. En dus krijg je ook een andere groepering daarbinnen. Ja, ja, zeker.
Ja, nee, check. Check, check, check. Even kijken, heb jij nog bepaalde dingen? Ik heb ze natuurlijk van tevoren gestuurd. Die je nog graag zou willen belichten. Die zijn ingestuurd qua topics, onderwerpen. Het was natuurlijk echt een breed palet. Komen ook lang niet aan alles toe. Ze zijn aardig losgegaan, dus complimenten. Heb jij nog dingen die je graag zou willen aanstippen uit die lijst met vragen van onze luisteraars?
Nee, ik heb niet iets specifiek. Ik denk, we hebben nu inderdaad best wel een breed onderwerp breed scala onderwerpen als het ware hebben we nu besproken.
Zeker, ja.
Ik denk dat het leuk is als we voor de mensen die nu misschien hun vragen niet beantwoord hebben of die aan de hand van dit weer volgende vragen hebben, dat we zeggen dat we binnenkort gewoon nog eentje opnemen waarbij we kunnen vervolgen op sommige van deze punten, want het waren inderdaad veel vragen.
Ja.
Die we zeker niet allemaal nu kunnen bespreken. Dus dat we misschien kunnen kijken of we daar verder op kunnen gaan. Of aan de hand van dit, dat er misschien opvolgvragen uitkomen. Ja. Misschien dat ik heel onduidelijk ben geweest voor veel. Dus dat is natuurlijk een mogelijkheid. Dus ik denk dat daar mijn voorkeur bij zou liggen.
Ja, leuk. Nee, laten we dat doen. Een soort Q&A-sessie puur. Zodat we er gewoon induiken. Van hot naar her qua topics. De grote Q&A-show. Dat we die nog een keertje opnemen met elkaar.
Prima, ja, zeker.
Nee, leuk. Laten we die ook inplannen dan. Dus superleuk. Dus er komt zeker een vervolg aan. Dus ja, mocht je vraag nu niet beantwoord zijn. We hebben de hele lijst nog. En misschien heb je inderdaad naar aanleiding van deze aflevering nog meer vragen. Zoals je ook al aangaf, hè, je blijft altijd vragen oproepen bij jezelf. Dus dat zal de luisteraar ook ongeacht hebben.
Hopelijk wel.
Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker. Nee, ik denk genoeg informatie en inspiratie voor de luisteraar om mee verder te gaan. En te knallen. Dus thanks. Ik heb altijd een laatste vraag voor mijn podcastgast. En dat is, wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden?
Oeh.
Ja, dat is er eentje.
Ja, dat is er zeker eentje. Ja, het voordeel is voor iedere vraag ontstaan er inderdaad bij mij altijd 14 nieuwe.
Zeker.
Ik denk ook, ik weet eigenlijk niet als ik dan nu terug ga denken hoe ik het heb geformuleerd, of ik inderdaad veel vragen hier heb opgeroepen, of dat het meer soort van tussen haakjes antwoorden zijn, want dat zijn natuurlijk de manier waarop ik zelf dingen heb gedaan.
Ja.
Nee, er komt niet direct iets eigenlijk in me op waarvan ik denk, dat zou die vraag zijn als het ware.
Nee, precies. Maar misschien nog bepaalde topics dat je denkt, hey, daar had ik graag nog iets meer over willen vertellen als aanvulling op. Of denk ik dat alles wel in een breed scala geantwoord is hoe we...
Ik denk dat juist wat leuk nu terugkomt, althans dan ben ik zeg maar zelf aan het veel te lang aan het praten en dan denk ik, het komt iedere keer terug op een aantal basisprincipes.
Ja.
Het haakt telkens, we hebben een aantal verschillende, ja, we hebben het over change direction, agility, sprint, we hebben het over allemaal analyses van hoe ik zelf in de sport ben begonnen met werken, hoe ik het adviseren voor een atleet om dat te gaan doen. En de principes die ik hanteer, die komen eigenlijk continu terug. Ja. En dat is voor mij altijd een groot punt of een verduidelijk beeld als het ware, van dat een principe daadwerkelijk echt onderdeel is van jouw visie. Dat ik daar telkens weer op terugkom, dat ik weet, dit is hetgeen wat mijn beslissing als het ware onderbouwt. En dat vind ik eigenlijk juist wel leuk aan en hetgeen ook wat ik nu het meeste meeneem uit dit gesprek is het feit dat inderdaad het continu terugkomt op hetzelfde punt. Ja. Hopelijk blijft het daardoor hangen. Misschien is het daardoor juist ook heel saai. Dat kan natuurlijk ook. Zo van, nou, weer hetzelfde antwoord. Maar het is wel de realiteit en de manier hoe ik in mijn eigen scenario's situaties aanpak. En ik denk dat dat wel... Dat misschien wel waardevol is om te delen, om mee te geven aan iedereen die mogelijk hier naar luistert. Dus nee, ik denk niet dat ik daar iets op specifiek zou benoemen, want qua onderwerpen hebben we ondertussen wel een vrij breed assortiment
besteed. Ja, zeker. Zeker. Even nadenken over de titel, hoe we die mooi compact kunnen maken. Maar misschien van jullie Pepel. Nee.
Maar, veel onderwerpen.
Ja, precies. Veel onderwerpen met Jordje Pepel. Nee, top. Nee, wat je zegt inderdaad, het komt elke keer weer terug op die visie. En dat houdt jou zelf ook weer scherp aan aan jouw eigen consistentie en jouw eigen intentie. En ik denk dat altijd mensen op zoek zijn naar de magische pil die er helaas niet is. En misschien zijn dat ook... Ja, precies. Die je ook wel vaak... waar ze op zoek naar zijn. Maar als je dan misschien inderdaad gaat terug naar de basis en gaat dat ongewoon goed doen en gaat daarna pas dingen toevoegen in plaats van dat die hele fundering niet staat. En...
Absoluut.
Ik denk hoofddoel en een rode draad in deze aflevering. Intentie, consistentie en vervolgens voornamelijk de aanvulling op je sport zijn.
Ja, zeker, absoluut.
Dat hem dat mooi samenvat. Dus nee, thanks Jury. We houden contact voor de volgende, de Q&A session. En nogmaals thanks dat je hier wilde zijn.
Ja, thanks voor het vragen. Thanks ook aan iedereen voor alle vragen inzenden. Ik ben benieuwd wat er de volgende keer allemaal voor... ik weet niet hoeveel vragen dit waren, maar voordat er weer 40, 50 bij komen zetten. Dus ja, ik ben benieuwd. Kijk ernaar uit.
Ja, zeker. Die gaan we lekker inplannen. Dus thanks. Thanks jij als luisteraar voor het luisteren. En dan zie ik jullie heel graag terug bij de volgende aflevering. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. En als je tot hier hebt geluisterd, dan wil je echt meer uit jezelf halen. En speciaal voor jou hebben we een aantal leuke bonussen als bedankje voor het helemaal afluisteren. Ten eerste op onze online training, de tactiek voor jouw fysiek, krijg je als podcastluisteraar 10% korting met de code PODCAST10. Ga naar fitvoorvoetbal.nl/tactiek-fysiek en krijg helder waar je aan moet gaan werken als voetballer op fysiek vlak en hoe jij voortaan een sterke tactiek voor jouw fysiek gaat creëren. Daarnaast ben jij een voetbaltrainer of speler die meer wilt leren over fysieke training binnen voetbal en dit ook wil gaan toepassen? Dan kun je met korting een opleiding starten bij onze partner Start2Move. Via starttomove.nl/fit-for-voetbal en je vult daar de code FFF-S2M10 in. Dan krijg je 10% korting op onder andere de opleidingen fysieke trainer voetbal, conditietrainer voetbal of hersteltrainer. En wil jij sowieso met een tactiek aan je fysiek werken met ons? Ga naar fitvoorvoetbal.nl voor ons complete aanbod. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Geniet je van deze podcast. Abonneer je eronder en dan zien we je heel graag terug bij de volgende aflevering.